De bode heeft de deur gesloten, dus is ook een juist moment, klokslag 19:30, om de vergadering te openen. Bij deze hartelijk welkom. Enkele mededelingen vooraf. We hebben wat afwezigen. U ziet aan de linker en rechterhand van zowel mijn kant uit als naar het publiek wat lege stoelen. En de heren Jong, Lok en Visser zijn afwezig. Mevrouw Renes eveneens. En dan denk ik dat ik meneer Slob nog even mis. Nee, daarom. Dus ik heb 5 afwezigen, als het goed is, maar we hebben de quorum, dus dat moet lukken. De VVD-fractie wordt versterkt door de heer Rietveld voor vanavond. Kom ik tot het vaststellen van de agenda en met uw permissie, we hebben 1 inspreker. Met betrekking tot het bestemmingsplan Achterwijk 2-1 in Arkel. En daarom wilde ik eigenlijk agendapunt 3 en 4 met uw permissie omdraaien. Dat sluit het wat beter aan, denk ik, met de behandeling. Ik zie in de hoor in ieder geval enige instemming, dus laten we dat zodanig doen. Dan kom ik tot agendapunt 2, spreekrecht burgers. En mevrouw Verwaai heeft gevraagd om in te mogen spreken. Ik mag haar verzoeken om hier te komen, naast mij te zitten. Mevrouw Verwaai spreekt dus in met betrekking tot het bestemmingsplan Achterdijk 2-1 in Arkel. En u heeft 5 minuten in principe, mevrouw Verwaai. Gaat u gang.
Beste raadsleden, graag wil ik nog wat zeggen over Achterdijk 2 in Arkel, waarover wij een zienswijze indienden. Aan Achterdijk 2 in Arkel, schuin tegenover mijn huis, staat een woning met daarnaast een lelijk wit bedrijfsgebouw. Destijds werd het bedrijfsgebouw door de voormalige eigenaar illegaal gebouwd. De gemeente Gieselanden gedoogde en legaliseerde dit lelijke witte bedrijfsgebouw. Later vertrok de voormalige eigenaar, verkocht zijn woning, maar de bedrijfsruimte niet. Mijn man en ik hadden wel interesse voor het stuk grond om er een huis op te bouwen. Mijn man ging naar het gemeentehuis, maar nee, de gemeente Gieselanden wilde niet meewerken aan een woonbestemming. Het is mij bekend dat ook anderen naar het gemeentehuis zijn geweest met dezelfde vraag. Maar nee, de gemeente Gieselanden wilde niet meewerken aan een woonbestemming. En dan ineens is daar de heer De Bruin, zeer wel bekend bij de gemeente. En wat schetst mijn verbazing? Nu is de gemeente Gieselanden wel bereid om mee te werken aan een voorstel tot bestemmingswijziging. Want, zo zegt het college, de moderne uitstraling en platte afdekking van het bedrijfsgebouw passen niet in het buitengebied. Ik vraag mij af, toen u destijds gedoogde en legaliseerde, vond u het toen wel passend? Ik vraag mij ook af, waarom is dit nu ineens een reden voor bestemmingswijziging en in de tijd niet? Het college noemt verder de verpaupering van het bedrijfspand en de verslechtering van de aanblik als een reden om nu mee te werken aan een bestemmingswijziging. Maar ja, van verpaupering en de slechte aanblik was ook al sprake toen mijn man en anderen bij de gemeente informeerden. Maar toen was dit voor de gemeente kennelijk geen reden om mee te werken aan een bestemmingswijziging. En dan is het college ook nog blij met het verdwijnen van een bedrijf uit het buitengebied. Maar als u dan niet blij bent met een bedrijf in het buitengebied, waarom heeft u het bedrijf destijds dan gedoogd en gelegaliseerd? Of waarom heeft u dan niet eerder mee willen werken aan een bestemmingswijziging? Kortom, beste raad, ik weet met mij meerdere anderen voelen zich gedupeerd door de handelwijze van de gemeente. Er bekruipt mij een raar gevoel dat zich linkt aan ongelijkheid of misschien zelfs wel aan integriteit. Als de lijntjes kort zijn, en de wegen binnen het gemeentehuis bekend, dan word je kennelijk toch anders behandeld dan de burger die een nummer is aan het loket. Dank u wel.
In ieder geval een compliment naar u, mevrouw, omdat u binnen uw spreektijd bent gebleven, dat kort en krachtig. Kijk even naar links en rechts of de raadsleden, commissieleden zijn die mevrouw vragen stellen. Meneer Van der Water, gaat u aan.
Mevrouw Verwaaij en misschien mag ik wel Nel zeggen.
Ja, dat is fijn om een buurman.
Ja, even zo'n vraag. In welk jaar hebben jullie daar vergunning, of tenminste hebben jullie interesse getoond?
Nou, nog niet zo heel lang geleden zelfs nog. Toen is mijn man nog naar het gemeentehuis geweest. En dan kom je dus hier en dan zeggen ze, ja, wij weten van niks. Hij had zelfs een afspraak gemaakt en dan kreeg je een berichtje terug van, je hoeft niet te komen, want er is hier niks bekend. Vraagt hij later nog een keer, toen is hij wel geweest. En dan zeggen ze, nou meneer, er is geen aanvraag binnen, u houdt de krant maar in de gaten. En wat denk je? Na een week staat de voorbestemming in de krant. Niks binnen, een week tevoren.
Oké, en dat is niet helemaal een antwoord op mijn eerste vraag. In welk jaar hebben jullie echt interesse getoond om dat te ontwikkelen?
Weet jij dat uit je hoofd? Dat weet ik niet precies.
Jij zal waarschijnlijk, denk ik, de verwijzing naar de man zijn. Ja. Ik weet niet, stel ik me zo voor.
Ja.
En dat is in welk jaar? Ongeveer, steek niet op een jaar, maar...
Nou, dat is al een heel tijdje geleden, hoor.
Oké.
Nou, misschien ter aanvulling, want juist in 2014 is die wet veranderd, dat het college wel de bevoegdheid heeft om bestemmingsveranderingen te doen in het buitengebied. En voor die tijd niet.
Het is natuurlijk wel zo, het bedrijfsgebouw zat gekoppeld aan het huis. Het huis verkocht, het bedrijfsgebouw, ja, er staat er gewoon te verpauperen een jaar of misschien wel 10. En dan krijg je in één keer wel vergunning.
Ja.
Nou, en hoe gaat het met een ander die ook zoiets heeft? Die moet dan ook, iedereen moet gelijk behandeld worden. Dus bedoel...
Ik zag, ga de gang.
U spreekt over de heer De Bruin en dan wel bekend en met een bepaalde toon. Ja, ik ken heel die man niet, maar waarom doelt u daarop?
Nou, hij heeft hier allerlei werk, krijgt hij van de gemeente en dergelijke. En de lijntjes zijn kennelijk heel kort, want wij sturen bijvoorbeeld op een avond een mail naar de gemeente over het voorbestemmings, over de zienswijze van de voorbestemming. En dan heel kort daarna, zelfs de andere dag, hebben we al een mail binnen van meneer De Bruin. Die wil een gesprek met ons aangaan. Dus zo kort liggen de lijntjes wel.
Voldoende antwoord op uw vragen. Kijk nog de linkerzijde. Nee. Maar... Voor de band. Mag ik u dan verzoeken om weer plaats te nemen? En dank u voor uw inspreek. Beurt. Zoals voorgesteld wil ik eigenlijk direct overgaan tot de behandeling van dit agendapunt. Dat sluit prima aan, schat ik in. Dus dat is op de agenda, het agendapunt 4. Raadstel 2016-26. En ik kijk even de rechter en de linkerzijde. CDA. Naar aanleiding van, hè? Meneer Van Rijn. Mevrouw Kist. Dat was het in eerste termijn. Is het misschien handig om de vrouwen in deze het eerste woord te geven? Gaat u gaan.
Ja hoor, dank u wel. Ja, ik had eigenlijk niet zoveel te zeggen hierover. Maar na het inspreken van deze dame ben ik wel even benieuwd wat de wethouder hierop gaat zeggen. Dus dit wilde ik even zeggen.
Meneer Van Rijn.
Ja, eigenlijk hetzelfde. Ik neem aan dat hij antwoorden heeft op de vragen die hij gesteld.
En meneer Van der Water?
Die antwoorden ben ik ook nieuwsgierig naar. Aan de andere kant zou wij als fractie graag op willen merken dat wij het een hele verbetering zouden vinden. Het is een enorme opruiming geweest dat het bedrijfspand gesloopt is. Wij noemen het altijd een beetje quasi het aquarium. Maar er zat alleen geen water in, want zo lek was het. Dus dat bleef er ook niet in. Dus het plan op zich hebben wij geen moeite mee. En wat ons betreft zou dat ook een hamerstuk kunnen zijn. Maar procedureel hebben we wel wat vragen. En die zijn bijna allemaal al gesteld. En waar wij wel wat bedenkingen bij hebben. Het is natuurlijk een heel andere gedachtegang als voor die tijd. Voor die tijd kon er voor 2014 na de wetwijziging kon er in het buitengebied hoegenaamd niks. Nou, die ruimte is er nu wel gekomen. En Ja, dan, dat moet dan onderbouwd worden door een beeldkwaliteitsplan. Nou, dat is al bijna net zo subjectief als dat we vroeger de welstandscommissie hadden. We waren al blij dat we die aan de kant geschoven hebben. Alleen, we vragen ons eigenlijk wel af, komt er nu niet iets voor in de plaats wat bijna hetzelfde is? Als ik het beeldkwaliteitsplan van dit project zie, nou dat zou in een folder van een makelaar niet meer staan. Er staan daar dingen in, dan denk ik, ja dat is best interessant. Maar om daarmee te onderschrijven, een plan om zo'n huis of zo'n project te ontwikkelen, dan denk ik dat dat ook niet altijd nodig is. De hele historie van het hele gebied wordt in dat plan genoemd. Ik geloof niet dat het helemaal nodig is.
Dus zou u dat dan in ga je bij kunnen omvormen?
Nou, dat het niet helemaal... Kijk, we zijn niet voor heel veel kaders, daar houden we niet zo erg van. Maar zijn we niet al net zo ver als dat we vroeger de welstandscommissie hadden? Dat was ook zo subjectief als wat. En dit lijkt er een beetje op gaan. Als je maar een heel goed projectbureau in handen neemt met een hele gelikte folder, dan krijg je zo'n plan er wel door. Dus ik vraag mij af dat de goede ontwikkeling is.
Daar kan ik in ieder geval een vraagteken achter zetten. Ja. Achter het laatste. De wethouder in eerste termijn.
Dank u, voorzitter. We hebben hier al eerder in dezezelfde setting over gesproken met elkaar natuurlijk. En toch voor een deel wel dezelfde gedachten en opmerkingen uitgewisseld toen. En in feite is er sinds toen in de feiten niets veranderd. De omstandigheden waren hetzelfde en het plan zoals het er toen lag is hetzelfde. Wat wel nieuw is... Ja, dat zijn een aantal opmerkingen die door mevrouw ingediend worden of gemaakt zijn. En ik wil met name even stilstaan bij het woord integriteit dat gevallen is. Ik ken die aanvragen niet. Ik geloof ook niet dat een van de andere collegeleden daar warme banden mee heeft. Want het is in het college usance, daar kan ik u van verzekeren, zodra dat het geval is... Dan steekt de betreffende burgemeester of wethouder ogenblikkelijk zijn vinger op en die zegt van ik hou me even buiten dit onderwerp. Integriteit, eerlijkheid, oprechtheid van je intenties en van je bedoelingen, dat is altijd heel lastig discussiëren daarover. Maar ik wil u meegeven dat er bij mij volstrekt, dan ook absoluut volstrekt geen belletje gaat rinkelen als de suggestie gewekt wordt van ja, hier is een burger die meer mag dan een ander. Vanwege bepaalde contacten of met de gemeente of met de collegeleden. Dat gezegd hebbende, voorzitter. Dat het beleid verandert, wil niet zeggen dat het beleid voorheen onrechtmatig of onbillijk was. Dingen veranderen nu eenmaal. De wet is veranderd, meneer Van der Water stond er al bij stil. Geeft andere en meer mogelijkheden. Tegelijkertijd, en dat moeten we ook niet onderschatten, is het beleid van de provincie. Op een aantal punten echt gewijzigd. En ja, wij handelen ook binnen dat beleid. Wij zijn loyaal aan het beleid van de provincie. En het platteland zat vrij stevig op slot. Vrij lange tijd als het ging om bouwen en wonen. En de gedachte is nu veel meer van ja, daar moeten we niet te rigide in zijn. We moeten gewoon wat breder kijken. Is er een vraag, is er een behoefte om te bouwen, om te wonen? En de kwaliteit van de bijen en soms iets verdere omgeving, als die ermee wint, dan is dat een pluspunt wat gewoon maakt dat daar medewerking aan verleend kan worden. En het vergelijk met welstand wat gemaakt werd, dat gaat ja eigenlijk niet op. Kijk, een welstandtoets, dat is een onafhankelijke commissie, waarvan je dan hoopt dat er wijze, verstandige mensen in zitten. Die plannen toetsen, die vallen binnen een bestemmingsplan. Hier is de vraag van, zijn wij bereid om voor dit concrete plan de bestemming te wijzigen? En dan moet je dus naar het plan zelf kijken om te kunnen beoordelen of het een aanwinst, een verbetering is van de ruimtelijke kwaliteit daar ter plekke. Die samenhang is er dan. Dus de rol en die plaats van de beoordeling van het bouwwerk zoals het er komt, dat is een heel andere... Dan dat je vroeger dat wij vroeger hier de welstandscommissie actief hadden. En dat daar enige een voorkeur of smaak of ja, wat dan ook, wat we er met elkaar van vinden, dat dat een rol speelt. Ja, natuurlijk, daar is niet aan te ontkomen. Als je zegt van, we gaan alleen maar mee met dit plan als de omgeving erop vooruit gaat, ja, dan moet je dus vinden dat die omgeving erop vooruit gaat. En uiteindelijk kom je terecht bij het bestuurlijke oordeel en ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid die getoetst kan worden door u allen. En u kunt weer ter verantwoording geroepen worden door uw achterban van we vinden dat je het verkeerd ziet. Maar de verantwoording ligt daar waar die hoort, bij de bestuurders en niet bij een externe commissie van mensen waarvan je er maar op moet vertrouwen dat ze met verstand van zaken zullen handelen. Dus dat is toch een wezenlijk andere. Ik kan nog verder ingaan op de opmerkingen van mevrouw Verwaaij, die u één op één min of meer bij mij neerlegt, maar ik denk dat ik ze wel beantwoord heb. Een aantal keren kwam in bracht mevrouw Verwaaij naar voren van ja, het is niet eerlijk en het is onrechtmatig en we hebben schade. En dan zeg ik van ja, dat ik kan dat niet plaatsen. Ik zeg al, destijds zijn er verschillende verzoeken geweest om daar wat te doen met dat perceel. Dat is oprecht, integer, beoordeeld naar de mogelijkheden, zowel juridisch als qua beleid, die er waren op dat moment. Als dat beleid, als er werd veranderd en er komt een nieuwe aanvraag, dan wordt die door een nieuwe bril bekeken. Dat heeft niks te maken met rechtvaardig of onrechtvaardig, dat heeft te maken met voortschrijdend inzicht, bijstellen van het beleid. En ja, de bevoegdheden zoals die op dit moment liggen.
Ik kijk even naar de raadsleden links en rechts van mij of ze tevreden zijn met uw antwoorden. Meneer Van Rijn wil nog tweede termijn. Gaat u gang. En ik zie meneer Schalk ook. Meneer Van Rijn.
Ja, dus eigenlijk komt het nu omdat we een nieuwe wetgeving hebben gekregen, dat er nu wel gebouwd kan worden. Als simpele burger, zeg maar, moet je dat maar weten. Want hoe moet je nou weten dat dan de kans rijp is om wel dat pand te gaan kopen, om daar een woning neer te zetten? Want dat vraag ik me af. Hè. Als eenvoudige burger ben je echt niet van op de hoogte van dat soort zaken. Is het zo niet zo dat de gemeente het plicht heeft om degene die er al interesse hadden van, joh, de wet is gewijzigd in 2014, u heeft interesse getoond, heeft u nog steeds interesse, want nu kan uw plan wel eventueel gehonoreerd worden.
Helder, meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die vraag die de heer Verijn stelt, dat vind ik inderdaad een mooie vraag. Dus ik ben ook nieuwsgierig naar het antwoord daarvoor. Aan de andere kant, de ChristenUnie is in ieder geval blij dat inderdaad de wet op dit moment zodanig is dat we meer mogelijkheden hebben om het buitengebied wat aan te passen en de kwaliteit van het beeld te verbeteren. En dat op zich denk ik niet met de heer Van der Water eens dat het te simplistisch is. Ik hou er wel van gewoon dat het simplistisch is, dat door iedereen gewoon te lezen valt en ook door iedereen te begrijpen is. Dus graag nog even een reactie uithouden over de eerste vraag van de heer Van Rijn.
Even bij interruptie, voorzitter.
Ga er aan, meneer.
Er wordt mij wat simplisme verweten van de overkant. Dat heb ik absoluut niet bedoeld. Ik heb alleen gevraagd, is het niet wat subjectief? En ik ben het ook niet helemaal met de wethouder eens dat, ook ben ik wel met hem eens dat de welstandscommissie wat anders is dan dat we het nu doen. Alleen de werkwijze van de welstandscommissie was in de tijd ook, daar hing het maar helemaal vanaf wie erin zat. U noemde dat ook al, een kwestie van smaak, van interesse. Dat noem ik een beetje subjectiviteit. En ik ben een beetje bang, bang is niet het goede woord. Verlopen we niet het risico dat we met deze handelswijze ook diezelfde subjectiviteit invoeren. Er moet een beeld op kwaliteitsplan komen. Dat wordt ingevuld door iemand met een bepaalde smaak. En als je dan toevallig weet, degene die op het gemeentehuis zitten, die houden wel van die smaak, dan heb ik wat meer ingang.
Zou u die in een vraag kunnen, u reageert op uw collega en die begrijp ik, maar u stelt ook eigenlijk of u maakt een conclusie die misschien tot een vraag naar me, als het niet zo is, dan laat ik hierbij. Dat is ook heel simpel.
Ik kan alleen vragen, onderschrijft de wethouder dat.
Dank u wel, meneer Van Water.
Meneer de voorzitter, ik word toch wel een klein beetje getriggerd, want ik vind wat de meneer Van der Water zegt van, zeg maar net wie er op het gemeentehuis zit, of die het mooi vindt of niet, dat vind ik toch wel een beetje een veroordeling. Dat is niet zo. De mensen zijn echt eerlijk en ze gaan de wet wat er wel of niet mag.
De wethouder in tweede termijn.
De heer Verijn spreekt over nieuwe wetgeving. Nog belangrijker is wel het nieuwe beleid van de provincie, wat gewoon de ruimte gaf die het college al veel eerder had willen hebben. Dit soort aanvragen zijn in het verleden wel afgewezen met pijn in het hart. Van ja, wij vinden het eigenlijk wel mooi voor het dorp, maar we weten dat de provincie ervoor zou gaan liggen. Nou, dat kan nu dus wel. Hè, of tenminste, er kan meer dan een aantal jaren geleden. En had je dat dan moeten melden? Mensen die iets willen bouwen of een bedrijf willen beginnen. Ik denk dat die wakker en volwassen genoeg zijn om zelf in de gaten te houden. Wat er wel of niet mogelijk is, wat de veranderingen daarin zijn. En ook praktisch is het onuitvoerbaar, want ik heb geen getallen in mijn hoofd, maar het gebeurt werkelijk haast alle dagen dat hier mensen langskomen bij de afdeling om te vragen van zou ik dit mogen of zou ik dat mogen en heb ik daar een vergunning voor nodig en als ik het niet eens zo doe, hoe zou de gemeente daarop reageren? Daar worden geen grote lijsten van bijgehouden voor het moment dat er iets verandert natuurlijk. Dat is gewoon praktisch. Praktisch werkt dat niet. En ik wil die verantwoording om dat soort zaken in de gaten te houden of bestemmingsplan of beleid verwijzigd of de landelijke wetgeving toch graag bij de individuele burger houden, die daar dan wel of geen gebruik van kan maken en daarop in kan springen. Voor subjectief is gevallen. Wat is subjectief? Ik zou dat woord niet gebruiken. Het is natuurlijk wel zo dat aan deze kant van de tafel en aan die kant van de tafel zitten mensen met een bestuurlijke verantwoordelijkheid die op enig moment een beslissing nemen van vind ik het verstandig een nieuw dorpshuis te bouwen? Gaan we wel of niet de straatlantaarns vervangen? Vinden wij dat dit bouwplan een aanwinst is voor de gemeente? Is dat subjectief? Nou nee, dat is een bestuurlijke afweging die je maakt met elkaar en waarvan je meent dat je die aan de achterban kunt verantwoorden en uitleggen. En zo kom je tot besluiten.
Mag ik even nog inspelen op de eerste beantwoording van de wethouder?
Gaat u gaan, meneer Verijn.
Kijk, als wij wat proactiever zijn en het staat zo'n pand als een doorn in ons oog in onze gemeente, dan kan je natuurlijk dat ook bekendmaken dat er nu mogelijkheden zijn om het aanzicht van dat dorp te verbeteren. Door dat bekend te maken, bijvoorbeeld in het contract. En dan kan iedereen daarop reageren. Er zijn nu meer mogelijkheden. Wij zijn een lelijk gebouw kwijt en het wordt alleen maar beter. Dus u kunt ook een proactieve rol in daarin spelen.
In de reactie, de wethouder, kort graag.
Wellicht had dat gekund, maar dat is hier niet gebeurd. En ik zie dat ook niet als een gebrek in de manier waarop we gewerkt hebben.
Ik zet een punt achter de tweede termijn, dames en heren. Ik moet altijd even de vraag stellen of u het een agendapunt laat zijn of het een hamerstuk mag zijn. Ik zie meneer Verijn in ieder geval verbe.
Ja, laat maar even nog als debatstuk staan.
Laat hem als debatstuk staan. Oké, prima. Dank u wel. Gaan we over tot het volgende agendapunt. Dat is op de papieren agenda in ieder geval agendapunt 3, 2016-29. De verklaring van geen bezwaar voor de asfaltproductie in Hoogblokland. En voordat ik vrijgeef voor vragen aan uw kant, wil ik u nog wel even op wijzen dat in deze natuurlijk wel een beperkte bevoegdheid ligt van de gemeente Friesenlanden. Dat staat ook verwoord in het raadsvoorstel. En dat zit natuurlijk vast in die zin weliswaar op het afgeven van de VVGB, maar met name specifiek voor het verhogen van de schoorsteen. Het is aan u. Ik kijk naar links en ik kijk naar rechts. U zat al te wachten, had ik het idee. Gaat u gang, meneer Leerm.
Ben ik de enigste?
Voor nu, er komt nog een termijn. U heeft in uw inleiding eigenlijk al de beperktheid van de gemeente Friesenlanden geschetst. En ik denk tegen de verhoging van die schoorsteen, daar kan je denk ik niet tegen zijn. Tenminste, wij zijn er niet op tegen. We zouden dat van harte willen steunen. Toch, al lezende door de stukken die bijgevoegd zijn, kom je toch op het terrein waarvan je denkt van joh, gaat dat nou wel helemaal goed? En dan kan je heel simplistisch denken van joh, dat is allemaal van de provincie. In de stukken lees ik daar verder vanuit de gemeente niets over. Dus mijn eerste vraag zou zijn, wat kunnen we nu als gemeente met dat, noem het maar gezondheidsdossier, wat aan die asfaltcentrale kleeft, naar de provincie toe? Kunnen we ze daarop attenderen? Kunnen we suggesties doen hoe ze daarmee om zouden moeten gaan? Ik ben best onder de indruk van de beoordeling die de dienst gezondheid en jeugd heeft gedaan in zijn bijlage, waarin die eigenlijk de onderzoeken die daardoor burgers zelf zijn gedaan nuanceert en becommentarieert. Kortom, objectief gezien, alles wegende, zou je kunnen zeggen van joh, dit is niet echt een alarmerende situatie. Dus is dit nu grond om daar ook op een andere manier naar te gaan kijken? Dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant weet je dat als hier een mate van onrust komt, dat misschien toch ook zo'n asfaltcentrale zijn vingers in zou moeten tellen en na zou moeten denken hoe die daarmee om zou moeten gaan naar zijn directe omgeving toe. En een van de vragen die mij bovenkwam was, hoe zou nou de nieuwe omgevingswet die eraan zit te komen met dit soort situaties omgaan? Want ik meen nou juist gehoord te hebben dat die met name op die omgevingsaspecten veel dieper ingaat. En we kennen de wethouder als een deskundige op het gebied van de omgevingswet. Dus ik was wel nieuwsgierig wat zijn oordeel daarover is. Dank u wel.
Daartoe uitgedaagd, de wethouder. In eerste termijn, ga u gaan.
Ik ga de heer Gleerum teleurstellen. Bij borrel en een sigaar kunnen we er nog eens heel goed over praten wat mij betreft. Maar als college gaan we niet het werk van de provincie beoordelen. Dat past niet in de relatie. Of we zouden moeten vinden dat ze zich buitengewoon ernstig vergissen of zo. Dan piep je even. Maar kijk, de wetgever heeft het zo bepaald dat voor bedrijven die een effect kunnen hebben op de omgeving wat de gemeentegrens ruim overschrijdt, want dat is de achterliggende reden, dat die vergunningen door de provincie verleend worden. En u constateert met mij uit alle bedenkingen dat er toch wel een aantal inwoners van onze gemeente zijn die zich daar zorgen over maken. Maar ook dan geldt dat zij bezwaar kunnen maken tegen de vergunning bij de provincie. Ze kunnen het aan de rechter, eventueel aan de Raad van State voorleggen. En die toets dat nog veel verstandiger en deskundiger dan dat wij dat zouden kunnen doen. Dus die rechtsbescherming en dat de mening en de belangen van die mensen in de procedure tot hun recht komen, dat is voldoende geborgd. Ik denk dat u en ik zich daar geen zorgen over hoeven te maken. En ja, het is inderdaad zoals gezegd werd, aan ons wordt slechts gevraagd van de gemeente, jullie gaan over de bestemmingsplannen, de provincie is bevoegd, maar we willen niet helemaal langs je lijn lopen. Wat vind je van het verhogen van die schoorsteen? Daar mag de raad dan een mening over geven. En ik heb het u ook al horen zeggen en ik maak het zelf ook op uit de stukken. Het verhogen van die schoorsteen is alleen maar een verbetering natuurlijk.
In tweede termijn, meneer Gleerum.
Ik had ook gevraagd hoe dit onder de nieuwe omgevingswet behandeld zou worden. En toen u zei dat ik teleurgesteld zou worden, toen dacht ik dat u daarop doelde. Maar dat bleek achteraf niet het geval. Of gaat u me nog een keer teleurstellen? Nee toch?
Ook.
Dat stelt me echt teleur.
Ik heb nog twee vingers gezien ter linkerzijde. Mevrouw Kirsten, meneer Schalk, mevrouw Kistel eerst.
Ik had eigenlijk geen opmerkingen, maar na de beantwoording van de wethouder ga ik er echt vanuit dat dat allemaal correct wordt afgehandeld. En ik vertrouw u wel met de wettelijke stukken.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het helemaal eens met de wethouder dat inderdaad de verhoging van de schoorsteen een goede zaak is. Alleen er zit natuurlijk ook een productieverhoging aan vast. En ik zet me eigenlijk af te vragen, gewoon die productieverhoging, had hij ook goedgekeurd? En had hij ook inderdaad ook, gewoon in de overeenstemming opgenomen kunnen worden zonder die verhoging van die schoorsteen?
Wethouder in tweede termijn.
Als u de conceptvergunning goed leest, dan staan die twee dingen los van elkaar. Dus ook al zouden ze geen gebruik maken van de vergunning om de schoorsteen te verhogen, dan geldt die vergunning om de productie te verhogen nog steeds wel. Dat is een afweging die de provincie gemaakt heeft om het een dus niet als voorwaarde te formuleren voor het ander. Ik weet dat ze die schoorsteen gaan verhogen, sterker nog. Er was een stuk afgewaaid, dus met toestemming van de provincie staat die er al. Dat is tijdelijk gedoogd vooruitlopend op de vergunning, met het risico dat ze hem eraf zouden moeten halen als die vergunning ergens in de procedure geweigerd zou worden. Maar wat ik weet van de provincie en namens de provincie, de omgevingsdienst, zijn er afspraken over gemaakt. Maar die zaken die staan los van elkaar, maar de eigenaar van het bedrijf die ziet zelf dat de overlast in de omgeving toe zou kunnen gaan nemen als hij niet de schoorsteen verhoogde. Dus die heeft dat gewoon in één aanvraag gedaan en die wordt ook in één vergunning gehonoreerd door de provincie.
Dames en heren, debatstuk of hamerstuk? Hamerstuk, als zodanig. Kan altijd onthamerd worden natuurlijk als er nog een debat later volgt. Dank u wel, raads. Voorstel 5, 2016-23, de nota verbonden partijen. Is de VVD eruit wie het woord heeft? Meneer Van Duin in ieder geval. En ik kijk even naar meneer Gleren. Meneer Van Duin, aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Nota verbonden partijen. De rode draad in dit hele verhaal is meer grip voor de raad. En dan krijgen we een paar nieuwe instrumenten. Maar één ding, dat is ook heel belangrijk, is de invloed op onze afgevaardigden. En al lezende, brolde bij mij op, kunnen wij niet afspreken met onze afgevaardigden, dat vooral bij gemeenschappelijke regelingen waar wat aan de hand is, dat wij inzicht krijgen tijdig in de notulen al van de vergaderingen die de gemeenschappelijke regeling ook opstelt. En zelfs nog in de conceptfase. Dus het laatste puntje, dat staat niet in de stukken, maar mogelijk kunnen we daar eens over discussiëren. En misschien vinden andere fracties er ook iets van. Dat wij daarmee een instrument krijgen, een echt instrument krijgen. Dat we echt wat meer vooraan in de trein kunnen zitten. Ik wil hier graag een reactie van de wethouder.
Meneer Gleren.
Dank u wel, voorzitter. Goed stuk. Ik kan niet anders zeggen. Als ik het goed uit mijn hoofd zeg, hebben we volgende week de eerste themaavond erover. Dus dan gaan we het beleven hoe het gaat werken. Want voor onze fractie is het wel evident dat we onze verantwoordelijkheid naar de samenleving toe met betrekking tot die verbonden partijen toch beter en serieuzer in moeten gaan vullen. Eén vraag heb ik nog aan de wethouder en dat is de vraag, komt volgende week dan ook in beeld, de vraag naar het inzicht over de financiële risico's. Want er wordt wel een mooie bijlage bij de stukken gedaan over hoe de verbonden partijen in de begroting zijn opgenomen. Maar daar worden niet zozeer de omvang van de financiële risico's genoemd. En die komt die in de stukken eigenlijk verder ook niet tegen. Dus ik ben wel benieuwd of dat we volgende week daar dan wel kennis van kunnen nemen. Dank u wel.
De wethouder.
Met u goed vinden.
Zijn er ook de burgemeester.
Vrijhouder.
Ga u gaan.
Twee korte vragen. Heer Van Duin vraagt, zou misschien inzicht in de notulen ons kunnen helpen bij uw werk als raadslid, om het maar even vrij te vertalen. Antwoord wat mij betreft is tweeledig. Wij en het openbaar bestuur in het algemeen wil altijd transparant zijn. Dus als u zegt wij denken dat het nuttig voor ons werk is om over de notulen te kunnen beschikken, dan kunnen we daar altijd afspraken over maken. Discussiepunten staan altijd nog wel voor of nadat ze zijn vastgesteld. In beginsel is het dan nadat ze zijn vastgesteld. Maar ik zet er wel even een maar bij, omdat ik u wel wil vragen om eens nog even goed na te denken of u daar nou gelukkiger van wordt. Als u van alle gemeenschappelijke regelingen alle notulen krijgt. Want volgens mij... Ik denk dat u daar, tenzij u heel veel tijd heeft en dat leuk vindt om dat allemaal op het terras of ergens anders door te lezen, maar waag ik dat te betwijfelen. Dus misschien is het goed en ik zou willen voorstellen dat u daar nog eens een weekje over nadenkt en slaapt, zal ik maar zeggen. Kunt misschien volgende week op die themaavond die we op 19 mei hebben ook aan de orde stellen. Als u iets meer specifiek zou kunnen duiden. Nou, bij die en die gemeenschappelijke regeling is er dit en dit aan de hand en daarom zou ik dat wel een tijdje willen volgen. Dan kunnen we daar natuurlijk altijd een afspraak over maken. Maar ik zou wel willen uitdagen om dat een beetje specifiek te maken. Want anders denk ik niet dat u er heel veel mee opschiet. Tenzij u verschrikkelijk veel tijd heeft. En u moet zich ook een beetje afvragen of dat nou de rol is die u als raadslid wilt invullen. Het andere punt is, u vraagt naar de financiële risico's. Die zijn, het spelen een paar dingen. Die, in de stukken die u altijd krijgt, bij begroting en jaarrekeningen, komt dat altijd aan bod. Dus in de zienswijzecyclus, die ook nu voor een aantal gemeenschappelijke regelingen langskomt, is dat ook wel een geëikt moment om als u bij een bepaalde gemeenschappelijke regeling iets leest en u zegt, nou, wethouder of burgemeester, let daarop, dan is dat een punt. We hebben daaraan willen toevoegen de sessie die we volgende week gaan doen, waarin we even iets meer op wat iets abstracter niveau en ook iets op langere termijn kijken van, nou, wat zien we nou? Dus als het goed is, en we gaan dat meemaken, is het zo dat als er bij een gemeenschappelijke regeling bijzonderheden zijn of dreigen, het kan op allerlei vlak zijn, maar ook op financieel vlak, dan zal de vertegenwoordiger of portefeuille daar iets over zeggen. En als het niet is, dan moet u maar even aannemen dat dat dan een beetje zo business as usual is. En u kunt die natuurlijk ook andersom gebruiken. Als u als raadslid iets wilt weten of iets leest in de krant leest waarvan u denkt, nou, daar zie ik wel een risico, hoe zit dat, wethouder, is dat natuurlijk ook een geëigend moment om die vraag te stellen. Dat was het, denk ik, voorzitter.
Ik kijk even ter linker en ter rechterzijde, meneer Gleer niet, maar meneer Van Duin wel, tweede termijn.
Dank u, voorzitter. Ook dank voor de antwoorden van de burgemeester. Alleen, we hebben elkaar niet helemaal goed begrepen, want ik zei nadrukkelijk erbij, die gemeenschappelijke regeling waar wat mee in de hand is. Ik ben helemaal gelijk, we hebben veel gemeenschappelijke regelingen en van al die gemeenschappelijke regelingen natuurlijk krijgen, is een beetje overbodig. En dan heb ik het ook over de woordvoerders. Ik denk voor de woordvoerders wat interessant is, vooral voor die diensten, denk ook aan de diensten gezondheid en jeugd, waar ook veel aan de hand is, dat je daar tijdig de notulen van mag inzien, dat het ook een verrijking is in de discussie. Want op een gegeven moment word je meestal te horen op het moment dat 11:55 is. Dus ik zeg niet hierbij voor alle, maar er moet een mogelijkheid bestaan dat je het aan kunt geven, dat we als raadslid kunnen zeggen, wij willen specifiek voor die jaren waar er iets mee in de hand is met de gemeenschappelijke regeling, dat we daar wat meer inzicht krijgen in het voortraject. En dat is eigenlijk de essentie van mijn vraag.
Heer Ten Kaat.
Zullen we dan afspreken dat volgende week, dan komen ze allemaal langs, bij die gemeenschappelijke regeling waarvan u denkt, nou, dat is aan de hand, dat u dat dan aan de orde stelt. En dan kunnen we daar, of kan u dan met de wethouder of portefeuillehouder daar afspraak over maken.
Nou, dat is wel erg. Over een jaar is er ergens anders aan de hand. Hoe gaan we daarmee om dan?
We hebben nog een ander instrument, hè. Staat vanavond ook weer op de agenda. We hebben ook afgesproken met elkaar dat we, punt gemeenschappelijke regeling staat op de agenda. Wethouder vertelt daar al iets over, maar u kunt daar ook een vraag over stellen. Dus als u zegt van, nou ja, hier is iets aan de hand, en wethouder wilt u ons informeren op dat en dat punt, is dat ook nog een moment om dat te doen. Maar ik riep dit omdat ik wist dat dat volgende week was natuurlijk, dus dat leek mij een mooi geëigend moment. En ik heb zojuist gehoord dat over het punt wat de heer Van Duin aanroert, de portefeuillehouder ook wat vindt. Maar dat lijkt me dan uitstekend om dat volgende week nader te bediscussiëren.
Dank u wel. De interruptie was overigens van raadslid Van Rijn, het voor de band in het nageslacht. Dat is altijd belangrijk. Dank u wel voor uw bijdrage. Het debatstuk of in principe hamerstuk. En een hamerstuk. Dank u wel. Gaan we over tot de volgende agendapunt. Raadsvoorstel 2016-33, de pilot buurtbemiddeling. Wie wil daar het woord over voeren? Linker en rechterzijde. Ik zie meneer Van der Water en meneer Van Rijn. Sla ik er een over? Ga ik te snel, jongens? Pardon. Ja, ik met excuus. Agendapunt 6 vergeten. Vergeten in ieder geval overgeslagen per ongeluk. Die pakken we toch eerst bij de kop om u niet in de war te brengen verder. 2016-30, de algemene verordening ondergrondse infrastructuur. Het zal toch niet zo zijn dat dezelfde mensen het woord aan willen voeren. Dat kan ook nog natuurlijk. Nee, ik zie alleen meneer Rietveld in deze. Gaat u gang.
Ja, ik struikelde tijdens het lezen even over artikel 23, genoemd in bijlage C, de verlegregeling. Daar staat dat de aanvraag uiterlijk binnen 5 jaar ingediend moet worden. Dan heb ik wat nagezocht en op zich ook vrij logisch aanzien, bijna iedereen deze regel heeft, is die termijn van 5 jaar standaard. Waarom die precies 5 jaar is en waarom dat niet minder kan, door het om risico voor de gemeente te verminderen, is mij niet helemaal duidelijk. Maar ik kan me daar op zich nog wel, ik hoef daar verder geen probleem over te maken. Maar toen ik die regel een aantal keer las, toen kwam ik ook tot de conclusie dat het staat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 jaar. Na dat moment dient belanghebbende na dat moment een aanvraag in om definitieve vaststelling van de nadeelcompensatie. Toen dacht ik, nou ja, die tweede na dat moment kan eventueel weg, maar verder heb ik niet heel erg... Ja, is er een intentie om die 5 jaar... Is er een bepaalde gedachte achter die 5 jaar, gewoon standaard overgenomen? Of willen we dat eventueel verkorten naar een afbouw vanaf 3 jaar?
De wethouder in eerste termijn.
Oh, daar zit hij. Dank u wel, voorzitter. Dan gebeurt het wel vaker dat er over artikel 23 gestruikeld wordt in dit land. Maar dat was niet. Dat is wel een andere. Die termijn van 5 jaar hier, die heeft betrekking op de termijn waarbinnen we zeggen dat als je binnen die termijn compensatie krijgt, dan krijg je de kosten vergoed. Daarna, nou ja, u heeft de staf al gezien, bouwt dat af. En deze termijn, die is simpelweg daarop aangepast. Dus als het gaat over de termijn van die 5 jaar, daar hebben we ook een grens op gelegd. Eigenlijk is die niet anders dan deze. Er zit geen hogere wiskunde achter. Dat is de enige link die er gelegd is.
Een willekeurig prikkernummer dus?
Nou, niet helemaal willekeurig, want het heeft dus verband met diezelfde termijn van 5 jaar dat de nadeelcompensatie op hoogte blijft, zeg maar. Maar dat is dan ook de enige relatie. En je zou dus, als je echt zou willen, zou het ook een andere termijn kunnen zijn. Maar ik zie ook geen reden waarom het een andere termijn zou moeten zijn.
Nee. Oké. En het punt over de tweede...
Meneer Rietveld, interpreteert u nu of pakt u de tweede termijn nu? Laat het voorstel dat u de tweede termijn pakt, dat lijkt me handig.
Ik pak de tweede termijn.
Prima.
Ik neem aan dat u nog even kijkt naar mijn punt over dat tweede na dat moment, die een beetje misplaatst lijkt in de zin. Ik weet niet of dat u daar verder mee eens bent. Het maakt de zin wellicht niet technisch incorrect, maar het is wel vreemd. Of misschien heb ik een oud stuk, maar... Er staat artikel 23. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 jaar, zie artikel 25 lid 1, na dat moment, dient belanghebbende na dat moment een aanvraag in om de definitieve vaststelling van de nadeelcompensatie bij het college.
Ik doe hierbij het voorstel dat we die tweede keer na dat moment schrappen.
Oké, helder. Dat was ook inderdaad de bedoeling. Dank wel.
En dank voor de alertheid, want ik heb er gewoon overheen gelezen.
Mag ik zeggen, het gebeurde mij ook pas nadat ik die zin veel keer las, omdat ik over de 5 jaar aan het denken was.
Meneer Rietveld, neem een compliment van de wethouder gewoon in ontvangst. Prima, dank u wel. Gegeven het antwoord van de wet, dan neem ik aan dat ook dit een hamerstuk mag worden voor de vergadering van over 2 weken. Dank u wel. Kom ik toch nog naar het agendapunt 2016-33, de pilot buurtmiddelen. Daar had ik al van genoteerd, de heren van de Water en van Rijn, die wat wilden. En ik zie mevrouw Van Ness ook, maar die krijgt... Mevrouw Kist, dat wordt mij nagedragen natuurlijk. Excuus, mevrouw. Meneer Van Rijn, gaat u gang.
Ja, dank u wel. Ik zal maar niet met namen gaan goochelen. Ik had maar één vraag eigenlijk, van waar de haast. Hè? Kleurrijk Wonen die is daar nu mee bezig. Geef het een jaartje en kom tot een evaluatie. En ga dan eens kijken of wij daar ook nog een rol in kunnen spelen. Het is nu ineens weer 10.000 euro extra ernaast. Voor de eigenaar dan, zeg maar. Maar... mijn vraag is duidelijk. Waarom de haast en niet eerst even de evaluatie afwachten met het project die nu loopt met Kleurrijk Wonen?
Meneer Van der Water.
Eigenlijk een beetje dezelfde strekking die de heer Van Rijn noemt. Het lijkt een sympathiek idee. En nou, hij ziet het lijstje met problemen wat ze dan zouden kunnen voorkomen. Of in ieder geval op basis van bemiddeling. Wat eerder wat sneller tot overeenstemming te komen met elkaar. Dan lijkt dat sympathiek. Alleen... zijn wij dan, wat gaan we dan, als we die pilot afgesloten hebben, wat gaan we dan evalueren? En de andere vraag is van, Leerdam en Zederik, die maken al gebruik van die dienst. Wat is Gieselanden dan anders, dat wij dan in één keer daar nog een pilot over moeten doen? Kunnen we gewoon die gegevens niet gebruiken en zeggen, joh, het staat ons aan of het staat ons niet aan?
Mevrouw Kist.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, bij het lezen van dit stuk dacht ik bij mezelf, het is eigenlijk treurig dat dit noodzakelijk is in deze tijd. Want ja, je kan tegenwoordig niet meer normaal met elkaar praten zonder dat er een conflict komt. En anders dan ging je dat gewoon zelf oplossen, maar dat is niet meer zo. En ik kan best begrijpen dat de politie en ambtenaren daar heel erg druk mee zijn. En daar, op dat punt, kwam ik tot de conclusie van, nou, die worden inderdaad ont. Die krijgen daar wat makkelijker. Die krijgen echt meer tijd daarvoor. En ja, en soms wordt zelfs de rijdende rechter ervoor ingezegd. Dus, en die zegt op het laatst, mijn uitspraak is dit, u moet het ermee doen. Dus zo de wou ik dan maar ook maar eindigen.
En heeft u nog een vraag voor het college? Geen vraag in die zin. Dan geef ik eerst termijn de portefeuille het woord.
Dank u wel, voorzitter. Bij dit voorstel komen eigenlijk een paar dingen een beetje op een natuurlijke wijze bij elkaar. Het is precies wat mevrouw Kist zegt de laatste tijd, maar dat is al een hele tijd gaande, maar merken we dat met name de politie, maar ook wij zelf wel als gemeente, steeds meer in beslag worden genomen door allerlei mensen die conflicten hebben met elkaar. Soms lossen ze dat zelf op of vechten ze het zelf uit. Maar vaak ook wordt daar op een of andere manier de politie bij betrokken. En vaak ook niet één keer, maar er zijn situaties waarin dat heel vaak achter elkaar gebeurt. En een aantal situaties raken ook wij als gemeente daarbij betrokken. Als het zich toespitst op handhaving van, nou ja, van allerlei zaken waar wij als gemeente bevoegdheid te hebben. En dat kost nog los van nou, dat mensen daar over het algemeen niet gelukkig van worden, maar het kost ook verschrikkelijk veel tijd. Nou, is het zo dat wij daar eigenlijk geen goed instrument hebben op dit moment, op het moment dat zoiets nog in een vrij pril stadium is. Wij als gemeente niet, politie eigenlijk ook niet, en mensen komen daar vaak ook niet uit. In een enkele situatie hebben wij de verleden wel eens voor gekozen om op gemeentelijke kosten een mediator in te schakelen. Maar dan is de zaak over het algemeen al zo geëscaleerd dat we zeggen, nou dat moeten we dan maar doen. Maar ja, daar willen we eigenlijk ook geen gebruik van maken, want dat is een vrij kostbare aangelegenheid en dan ben je al vrij ver in het proces. Dus wij hebben, maar ook de politie, echt behoefte aan een wat meer laagdrempelige vorm van bemiddeling om te voorkomen dat de zaken escaleren. Nou is het zo dat Kleurrijk Wonen al langer werkt in een aantal gemeentes, onder andere in Zederik, maar ook al in Culemborg, met deze vorm van buurtbemiddeling en naar grote tevredenheid. En zij zijn afgelopen jaar gestart, ook in Zederik en Leerdam. Ze hebben aangegeven wat ze kunnen en wat ze kunnen doen. En dat sluit eigenlijk prima aan bij de noden die ik net geformuleerd heb. En eigenlijk willen we daar gewoon snel mee beginnen, omdat we denken dat we daarmee onszelf, maar vooral ook de politie, kunnen ontlasten. Ook omdat we dan het plaatje compleet hebben. Want het is nu in Zederik en Leerdam zo dat men voor huurders en voor niet-huurders terecht kan. Bij elk welzijn, maar nu op dit moment in Gieseland is het zo dat men alleen voor huurders conflicten daar terecht kan. En op het moment dat er tussen een huurder en een private eigenaar, of tussen twee private eigenaren, dan valt dat een beetje tussen het wal en schip. Nou, wij willen daar eigenlijk snel mee beginnen. Ja, waarom dan een pilot? Dat is wel een terechte vraag, want eigenlijk is het zo dat de ervaringen in de andere gemeenten buitengewoon positief zijn. Dat heeft ook een beetje administratieve reden, kan ik wel verklappen. Want als we het netjes zouden willen doen, dan gaat het immers om structureel geld. Dan zou de route zijn kadernota, begroting eind van het jaar. En dan zouden we op zo'n vroegst pas ergens begin volgend jaar kunnen beginnen. Dat vonden we eigenlijk een beetje zonde van de tijd. Gelet op de goede ervaringen die er al zijn. En de vele casussen die we op dit moment al aan de hand hebben. Daarom hadden wij bedacht, laten we het zo doen in de vorm van een pilot. Dan kunnen we met een voorstel nu als raad, want dat is natuurlijk wel belangrijk dat u als raad dit ook ziet zitten. Dan kunnen we wel ook even kijken van hoe bevalt het hier in Gieselanden. Ik heb daar goede verwachtingen van, anders had ik het u ook niet voorgesteld. Maar dan kunnen we begin volgend jaar ook even de afweging maken, of nee, ietsje later. In ieder geval op het goede moment. Zodat als wij denken dat we dit door willen zetten, dat we dat ook in de net in de begrotingscyclus kunnen inbrengen. Dan kunt u daar ook een afweging aan maken zoals we dat altijd proberen te doen in het kader van de financiële middelen die we dan hebben. Dus dat is ook een beetje een administratieve keuze die er wel aan de grondslag ligt. Noem het pragmatisch.
Dank u wel. Ik kijk even naar de heer Van Rijn en Van der Water. Geen vragen nader einde beraadslagingen, debatstuk of hamerstuk. Hamerstuk hoor ik. Dank u wel. Ik zal eerst even twee kijken of ik weer geen vergissing maak. Agenda punt 8, raadsvoorstel 2016-32, de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Wie wil daar, meneer Rietveld, zie ik, meneer Van der Water. Dat zijn de enige kandidaten. Meneer Rietveld, aan u de heer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik was in die stuk aan het lezen. Ik moet trouwens eerlijk toegeven, laat ik beginnen met twee kleine puntjes. Ik ben vergeten ze even te mailen. Er staan twee in het voorstel zelf staat onder punt 3, begroting 2017. Derde laatste woord staat prijsindexatie. Indexactie, moet natuurlijk prijsindexatie zijn, maar dat maakt niet uit. Onder punt 5 wordt gesproken over 8 oktober 2016. Dat zal waarschijnlijk 2015 moeten zijn, gezien het in de toekomst ligt. Maar dat is niet waar ik eigenlijk over wilde praten. Ik las in, even kijken, dan hebben we het over, dat is het vijfde stuk als ik me niet vergis. 160104 Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid Concernbegroting 2017 en conceptjaarstuk 2015. Op pagina 19, alhoewel het document zelf 15 van de 37 zegt, maar dat heeft te maken natuurlijk omdat het samengevoegd is. Daar staat een mooi tabelletje en daarin staat onder andere solvabiliteitsrisico 8% in 2015, de realisatie, en in 2017 5%. En daaronder staat dan een tekst met een uitwerking van waar het dan om gaat, die kengetallen. En dan wordt er gesproken over solvabiliteitsratio. Ik vroeg me nou af, ik ben geen... ik ben niet echt fiscaal onderlegd, moet ik eerlijk toegeven. Spreken we nou van een solvabiliteitsratio in die tabel, daadwerkelijk? Of hebben we het hier over solvabiliteitsrisico? Want dan zou 5% mooi laag zijn. Ik vermoed eerlijk gezegd dat het ratio is en dat zou niet heel erg briljant zijn. We keren uit volgens het voorstel ongeveer 1 miljoen. Terug aan de gemeenten. Er gaat 1 ton naar de reserve en er wordt gewoon nog 2,5 ton naar een andere reserve gedaan. Is het niet verstandiger om dan iets meer uit te keren, of iets minder uit te keren en meer naar die reserve te doen, om het solvabiliteitsratio wat omhoog te halen, wat ook genoemd wordt bij een hoger eigen vermogen, kan de ratio worden verbeterd. Dat lijkt me over het algemeen een waardevolle insteek om het solvabiliteitsratio wat hoger te houden. Of is er echt een gedachte achter dat hele lage percentage? Ik voel me af dat u daar iets op kan toelichten. Dank u wel.
Meneer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. Nou, die laatste gedachte die Rietveld ventileren, hij gebruikt iets meer woorden dan ik van plan was, die had ik eigenlijk ook in mijn hoofd van... We krijgen 1,4 miljoen uitgekeerd als onderliggende gemeentes. Nou, dat is altijd leuk als je uit de GR wat geld terugkrijgt. Maar helpt dat ook echt? In een ander jaar, als het weer wat krapper wordt, dan komen ze het weer terughalen. Dus je blijft misschien, je loopt het risico dat je wat geld heen en weer blijft pompen. Dus in die zin ben ik wel benieuwd naar het antwoord. Ik heb twee kleine opmerkingen. Het eerste, dit is een aanleiding van de bijlage conceptbrief. Daar staat in het kopje... Er staat begroting 2016, veiligheidsregio. In de onderliggende alinea staat begroting 2017. Volgens mij accordeert dat niet helemaal met elkaar. En de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering zou 26 mei 2015 zijn. Nou, volgens mij moet dat 16 zijn. Dat even ter inleiding. En...
en dan nu de echte vraag, begrijp ik.
Nee, ik heb me wat verbaasd. Nee, het is over de ziens. Even kijken hoor. Ja, het raadsvoorstel. De korte samenvatting van de inhoud is onder punt 1. Er staat aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en af te zien van inhoudelijke reactie. maar ook kennis nemen de conceptbegroting 2017, om daarvan af te zien, omdat de begroting daartoe geen aanleiding geeft. In twee regels later geeft u aan, de gemeenteraad wordt nu in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Eén keer worden we het afgeraden, maar er is geen aanleiding toe, en twee zinnen later worden we eigenlijk uitgedaagd om een zienswijze in te dienen. Volgens mij zit daar wat spanning tussen. Graag een reactie.
Portefeuille, de heer De Kater. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik waardering heb voor het feit dat u de stukken dermate serieus dat u het tot u neemt. Ik had ook niet anders verwacht, uiteraard. Alle opmerkingen over de jaarrekeningen, of over de jaartallen, zal ik maar zeggen, daar moeten we even goed naar kijken. Volgens mij begrijpen we allemaal waar het om gaat. Dus als ergens nog een verkeerd jaartal staat, moeten we dat even corrigeren. De laatste opmerking van de heer Van der Water. Ja, u moet het zo lezen. Nu is het moment om zienswijze in te dienen. Als u dat als raad wil. En ons voorstel, wat dat zei gedaan, dat is nou eenmaal de fase waarin we zitten. En ons voorstel aan u is om dat niet te doen. En om het nog een beetje verwarrender te maken, we hadden ook nog kunnen volstaan met überhaupt geen brief sturen. Maar dat vonden we ook een beetje karig en ook niet netjes. Dus daarom ligt de brief voor zoals die voor ligt. En ingewikkelder moet u het ook niet maken, denk ik. Dan inhoudelijk, want dit is het punt over de winstuitkering, of winst is niet het goede woord, maar het al dan niet teruggeven van een overschot, is een en de hoogte van de reserves, want die twee hebben alles met elkaar te maken natuurlijk, is een discussie die wel vaker terugkomt bij gemeenschappelijke regelingen. Wethouder Akkerman heeft daar in het verleden ook wel in algemene zin wat over gezegd. Wij als Friese landen hebben al langer de lijn dat wij geen voorstander zijn van het bovenmatig, zeg ik dan maar, in huiselijke termen uitgedrukt, oppotten van geld in gemeenschappelijke regelingen. Want als we dat zouden gaan doen, en we zitten al niet in een heel aantal gemeenschappelijke regelingen, dan gaat ieder voor zich proberen zijn solvabiliteit op te krikken. En dat is gewoon dood geld. Dat is belastinggeld opgebracht door de inwoners van Gieseland en al die andere gemeentes, die allemaal als potjes her en der staan voor het geval ze ooit nodig mochten te zijn. Dat is buitengewoon verstandig als je bijvoorbeeld een bedrijf bent of je bent organisatie zelf. Dus als Gieselanden zelf hebben we daar regelmatig discussies over gehad. Dus verstandig dat je daar een zekere buffer hebt. Alleen een gemeenschappelijke regeling is verlengd lokaal bestuur. Dus er zit altijd achter dat op het moment dat het tegen zit, dat men weer bij de gemeente kan aankloppen en zegt, wij hebben hier, nu doet zich een risico voor, kunt u dat afdekken. Je kunt ervoor kiezen om dat niet te doen en overal die buffers te laten staan, maar dan gaat de gemeentelijke bijdrage alles bij elkaar stevig omhoog en dat geld staat her en der in de regio een beetje te staan. En wij vinden het verstandig om één buffer te houden, die staat hier in het gemeentehuis, zal ik bij wijze van spreken zeggen, waarmee we al die risico's proberen af te dekken. Dat moeten we dan natuurlijk wel doen. Iets meer specifiek nog op de opmerking van de heer Rietveld. Ik durf wel te zeggen dat daar waar ratio staat, dat dat een tikfout of een spellingscontrole, of waar risico staat, dat daar ratio moet staan. En inderdaad, die is laag, maar dat heeft te maken met het verhaal wat ik net vertelde. En u kan u ook zeggen, ook in de richting van de heer Van der Water, u zegt misschien, nou had u dat geld misschien iets meer daar kunnen laten staan. Ik kan u verzekeren dat de overgrote meerderheid van de collega gemeentes, in ieder geval in deze gemeenschappelijke regeling, op het standpunt staat dat overschotten dienen te worden uitgekeerd aan de gemeenten, omdat er geen overtollige middelen daar horen. En dan zeggen ze het bij, mocht het omgekeerd het geval zijn, nou dan hebben we dan een discussie. Maar de overgrote meerderheid is zeker geen voorstander van het minder uitkeren aan gemeenten op het moment dat er een overschot is. En wij zijn daar ook geen voorstander van op basis van de lijn die ik net heb toegelicht.
Dank u wel. Kijk even naar links. Nee, naar rechts, meneer Van der Water, tweede termijn.
Nou, geen opmerking meer. En bedankt voor de duidelijke uitleg. En wat ons betreft mag het een stuk zijn.
Als dat voor de anderen ook zo geldt, dan besluiten we dat gezamenlijk. Prima, dank u wel. Volgende agendapunt is agendapunt 9, raadsveld 2016-36. De jaarrekening 2015 en begroting 2017 van de regio AV. Wie wil daar het woord over voeren? Daar had ik me zomaar iets maar voor kunnen stellen, meneer Glerum. The floor is yours.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk maar een hele simpele vraag.
Wat ik in de stukken lees is dat in 2017 rekening gehouden wordt met dat Haringsveld Giessendam geen deel meer uitmaakt van de ANV. En wat ik in, ik weet niet meer precies waar lees, ik dacht in de stukken voor de begroting 2017 dat er in 2016 een reserve is gevormd om de frictiekosten die daarmee gepaard gaan af te dekken. En nou ja, dat roept bij mij dan de simpele vraag op, is dat zo? Hoe is die pot dan gevuld? En nou, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dank u.
Heer de Kater.
Ik denk, ik zoek het nog even na, maar daar kreeg ik de tijd niet meer voor. Want ik weet niet helemaal zeker de hoogte van die post en hoe die gevuld is. Wat ik wel daarover kan zeggen is het volgende.
Meneer Glint.
Daar wordt in de stukken ook weinig over gezegd.
Ik wil bijna zeggen mooi zo. Ja, nou laat ik het volgende over zeggen. Want ik kan wel iets zeggen over die uitredingskwestie van Haringsveld-Giessendam. Haringsveld-Giessendam heeft de regio de brief gestuurd dat ze graag, wil uittreden per 1 januari 2017. Overigens voeg ik daar op persoonlijke titel maar aan toe dat ik dat wel een klein beetje merkwaardig vind. Dat heb ik ook wel gezegd, omdat de beoogde toetredingsdatum tot de Drechtsteden 1 januari 2018 is. Dat is op zijn minst opmerkelijk. Maar goed, het verzoek ligt er wel. Dat betekent dat we een delegatie van het DB ook inmiddels in gesprek is met de gemeente Haringsveld-Giessendam over onder welke voorwaarden dan uitreding zou kunnen plaatsvinden. Daar zijn regels voor. Er zijn een soort standaardregels over zoveel keer de jaarlijkse bijdrage. De gemeente Haringsveld-Giessendam stelt daar tegenover. Die zegt ja, maar je kunt door een aantal maatregelen te nemen de frictiekosten die optreden wat naar beneden brengen. Ja, waar moet je dan aan denken bij frictiekosten? We hebben natuurlijk een aantal kosten die gaan op bureau en zo. Ja, die worden nu over, wat is het, 7 gemeenten of 8 omgeslagen, straks over eentje minder. Nou, daar zit dus natuurlijk de discussie onder. Vinden wij dat doordat 1 gemeente uittreedt, dat ook een klein beetje minder kan? Omdat we daar minder werk aan hebben? Of niet? Nou, Haringsveld betoogt dat dat deels het geval is. En wij betogen dat dat in de meeste gevallen niet het geval is. Want ja, u weet ook wat de ambities zijn die we hebben. En of Haringsveld met 17.800 inwoners er nou wel of niet aan meedoet. Maar die ambities die blijven wel ongeveer, althans als het om inspanning van het bureau gaat, wel ongeveer hetzelfde. Nou, daar lopen nu besprekingen over tussen Haringsveld en de regio. Het kan wel zijn dat we te maken krijgen met een gedeelte frictiekosten. Maar daar zullen we u over informeren zodra dat duidelijk is. Het is er wel op gericht, de bespreking die wij met Haringsveld hebben. Het is wel een buur. En ook als ze naar de Drechtsteden gaan, blijft het een buur en het liefst een goede buur. Dus we proberen daar wel in onderling overleg goed uit te komen.
Meneer Glerum, geen tweede termijn, begrijp ik. Ook een hamerstuk, geachte raadsleden, commissieleden. Dank u wel. Agenda punt 10, raadsvoorstel 2016-39, de zienswijze jaarstukken 2015 van AVRES. Wie wil daar het woord over voor? Mevrouw Den Hartog en meneer Van Duin. Meneer Van Duin, ik neem aan dat u het niet erg vindt als mevrouw Den Hartog de eerste de kans geeft. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. In het raadsvoorstel onder kopje 8, financiële consequenties, kunnen we lezen als beide jaarrekeningen naast elkaar worden gelegd en de cijfers samen worden gebracht naar de nieuwe organisatie, wordt geconstateerd dat de beschikbare reserves fors afnemen. Betekent dit dat er bijna 4 miljoen verdampt door de fusie? En overvalt dit ons of zijn of waren dit posten die niet voorzien waren? Verwachte risico's en hoe is de situatie nu? Staan er ons nog meer verrassingen te wachten? Dat was het.
Dank u wel, meneer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik heb een vraag, een beetje in het verlengde, die ook gesteld is bij de veiligheidsregio. Alleen nu de omgekeerde weg. Nu is het 386.000 euro tekort. En dan wil ik graag van de wethouder horen wat de motivatie is om het verlies te verrekenen met reserves. En dan wil ik het ook in de context plaatsen van de straks uittredende gemeente Haringsveld-Giessendam en de fragiele positie, zoals heel nadrukkelijk wordt omschreven, in het, de aanbieding van AFRES zelf. Dus graag de reactie wat de motivatie is om toch bijbetaling doen, maar dat ze dat uit eigen reserves gaan betalen.
Bertrand van Leeuwen, ja. Ga je gang.
Dank u. 4 miljoen aan fusie verdampt. Nou, ik noem het nu zo, maar ik wil dat eigenlijk niet herhalen, want nee, zo is het niet. Een fusie kost altijd geld, dat weten we. Een fusie was in dit geval, vonden wij ook onvermijdelijk, omdat de SW natuurlijk afgestoten wordt. Hè? Zeg maar, sterfhuisconstructie is een heel akelig woord, maar zo is het eigenlijk wel. Dus we moesten daar iets mee, vandaar dat we gekozen hebben voor een fusie. En dat kost altijd geld, omdat je nu eenmaal twee organisaties in elkaar moet schuiven. Maar wat vooral ook geld kost, is de hele wijziging en de andere manier van werken en de nieuwe taken die we hebben gekregen. En alle veranderingen in de wet die we op moeten vangen. En dat dat een spannende is, dat hebt u kunnen lezen. Want we zullen echt anders moeten gaan werken om dat op te vangen. Nou, het is spannend, maar we zijn niet in paniek, omdat we denken dat we dat ook daadwerkelijk kunnen opvangen. Doordat we een visie hebben ontwikkeld op hoe gaan we dat nu doen door het betrekken van het brede sociale domein, om dat met elkaar in relatie te zien. En daarom denken we dat we dat op kunnen vangen. Het is wel spannend. Ik heb het al eerder genoemd in een eerdere vergadering, toen we geloof ik onder het kopje gemeenschappelijke regelingen even daarover spraken, dat onder meer de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden, waaronder ook statushouders, waardoor dat komt, maar ook bewindvoering, dat we zien dat daar de kosten echt stijgen. En dat verwacht ik ook voor volgend jaar. En dat zal ertoe leiden dat we misschien alsnog wel naar de gemeenten toe moeten om een extra bijdrage te doen. Daarmee geef ik ook al een klein beetje antwoord op de vraag van de heer Van Duin. Om dat op te kunnen vangen. Maar wat u hier in de jaarrekening hebt gelezen is natuurlijk niet puur fusie, maar ook gewoon datgene wat we moeten doen. Omdat die participatiewet in werking is getreden. Waarom hebben we er nou voor gekozen om dat uit de reserves te halen? Nou, omdat er genoeg geld is om het uit de reserves te halen. Omdat we dat liever doen dan apart naar de gemeenten te gaan. Maar ik zei het net al en u hebt het ook kunnen lezen. Mocht het nodig zijn, en de heer Kater zei bij het vorige agendapunt ook al, dan zullen we terugkomen bij de gemeente om toch een extra bijdrage te vragen. En ik sluit niet uit dat dat zal gebeuren voor de begroting van volgend jaar. Dat er een begrotingswijziging komt over een tijdje. Maar we hebben gedacht, nou dit kunnen we opvangen. En als er nu het vooruitzicht was dat het alleen maar aflopend was en dat we echt in de problemen zouden komen, dan hadden we dat misschien niet gedaan. Maar we verwachten wel dat we het op kunnen vangen in de komende jaren. En dat is de reden geweest dat we ervoor hebben gekozen om het zo te doen.
Kijk even naar de vragenstellers. Geen vraag meer. Meneer Van Duin nog wel, tweede termijn.
Ja, dank u voorzitter. Het was een stuk met heel veel bijlages. Om dat geven we niet af te doen dat we het niet gelezen hebben, vond ik het heel interessant, de bijlage 3.1. En dat gaat over Gieselanden zelf. En daarin wordt een hele mooie presentatie met grafieken gegeven. Krijg je goed inzicht van wat zijn nou de problemen. Vooral met de RSD-items. Ik heb wel een vraag. We hebben dat zo mooi nu gepresenteerd gekregen. Voorgaande jaar heb ik dat niet eerder gezien. Is het ook aanleiding voor het college om daar wat extra aandacht aan te geven? Want het is natuurlijk de lokale informatie staat er. En we hebben gezegd, we willen alles dichtbij oplossen. En dat kun je dus in de gemeenschappelijke rekening doen, maar je kunt ook zelf een heleboel dichtbij gaan doen. Dus mijn vraag is, wat doet het college met dit stuk? En daarnaast wil ik even opmerken, dat vond ik ook wel, als ik met Gorinchem ging vergelijken, dan zie je op een gegeven moment dat, als het over de sociale werkvoorziening gaat, dat wij 3,5 keer, of Gorinchem betaalt 3,5 keer het bedrag wat wij betalen, maar leveren wel 12 keer meer mensen die bij de sociale werkvoorziening worden ondergebracht. Dan denk ik, hé, er zit ook een kleine spanningsverschil in. En dat gaat ook natuurlijk dan een beetje jeuken met de opmerking. Maar dat laat ik graag aan u over.
Wethouder in tweede termijn.
Ja, laat ik op dat laatste maar het eerst reageren. Ik denk, ik kan de berekening niet helemaal zo in mijn hoofd maken, maar ik kan me voorstellen dat er meer aspecten meewegen als we een verdeelsleutel maken. En ik kan u vertellen dat het ook wel eens zo is dat er door dat er soms ook wat geld overblijft. Dat het eigenlijk, als je SEC gaat terugrekenen, ten goede zou moeten komen van Gorkum. Maar dat we dan ook wel eens zeggen, nou, we bewaren het in de algemene reserves. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel. U stelt de vraag, wat doen we nou als Griekenlanden met die bijlage die erbij zit? Want het is inderdaad een heel interessante bijlage. Nou, ik denk dat u wel een lichtje gaat dagen als ik het noem. Maar wij hebben dit ook heel goed bekeken. En daardoor kwamen we ook op het idee om die 100 bijstandsgerechtigden in Griekenlanden, om daar heel specifiek mee aan de slag te gaan. Omdat we met deze cijfers, waar ik ook heel blij mee ben, heel goed inzicht krijgen van, hé, wat hebben we nu in Griekenlanden? In welke leeftijdscategorie? In welke dorpen? Hoe lang zitten ze al in de bijstand? Hoeveel risico is er dat ze daar heel moeilijk uitkomen? Hoeveel kansen zijn er? Dus dat gaan we, dat zijn we aan het oppakken. We zijn dat heel goed aan het voorbereiden. En we willen daar na de zomer mee aan de slag om dat te gaan doen. Ja.
Debatstuk, hamerstuk. Mag hamerstuk, hamerstuk zijn. Dank u wel. Volgende agendapunt is raadsvoorstel 2016-38. Dienst gezondheid en jeugd. De zienswijze concept begroting 2017. Wie wil daar het woord over voeren? Meneer Van der Minkelis en mevrouw Den Hartog, pardon. Meneer Van der Minkelis, gaat u gang.
Ja, u zal mijn overbuurvrouw wel het woord geven, maar dank u wel. Als we deze stukken lezen van de dienst gezondheid en jeugd, dan hebben we een keer een wat andere toonzetting in onze opmerking dan tot voorheen. We hebben het idee dat het schip weer wat op koers komt, we lezen betere cijfers en we hebben het idee dat het allemaal weer in het gereden komt. En daar zijn we blij mee. Dus wij hebben geen inhoudelijke vraag en op het gevaar dat dit een hamerstuk wordt, zouden we deze lovende opmerkingen niet kunnen maken. Dus we hopen dat ook met het vertrek van de voormalige directeur vanmiddag, dat er toch zicht blijft op het vasthouden van de stijgende lijn. We hebben wel toch één procesvraagje aan de wethouder. Wij hebben uitnodigingen gekregen om volgende week woensdag op te treden. En ik zie in het stuk van dat dan die begroting nog helemaal wordt uitgespit. Maar in die uitnodiging zie ik toch iets anders. Ik heb al gevraagd aan de griffie hoe zit het. Maar ik denk nou, als er één iemand het echt moet weten, is de wethouder. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Wat gaan we volgende week op dit dossier nog horen?
Mevrouw Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij zijn verheugd dat de dienst een begroting presenteert met een voordelig resultaat. Op pagina 4 lees ik van het conceptbegroting. Daar wordt gemeld vanuit welk kader de dienst werkt. Wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten? Kunt u uitleggen waarom in de voorgaande jaren niet gelukt is om een sluitende begroting te presenteren? Dank u wel.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik sluit me eerst aan bij de lovende woorden van de vorige sprekers. Even toch een punt. In de conceptbegroting, die is nog niet geïndexeerd, staat er nadrukkelijk in. Met de huidige prijsontwikkelingen. Dat zal beperkt blijven, wordt er echt gesuggereerd. Maar er wordt wel gegeven met een indicatie aangegeven van 1,6%. Is die 1,6% niet een beetje te hoog gezien de inflatie van het huidige moment? En ook met die 1,6% zal ook geven met de begroting straks minder mooi uit gaan zien. Dus graag de reactie van de wethouder.
Wethouder Akkerman in eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met uw verheugende opmerkingen over het schip wat op koers lijkt te zijn. Want dat is ook de constatering die wij in het bestuur mochten doen. En ja, dat heeft te maken met de rol die de vandaag vertrokken directeur daar heeft gespeeld. Maar ik heb juist vandaag ook een mail gekregen dat er een nieuwe tijdelijk is benoemd. Die ook ruim ervaring heeft. Dus wij hopen dat die dat ook zal continueren. En we zullen er zeer nauwlettend op toezien. Daar mag u verzekerd van zijn. Maar de dienst komt uit zeer zwaar weer en lijkt wat stabieler te gaan liggen. Ja, en hoe komt het nou dat er een sluitende begroting ligt, terwijl die de afgelopen jaren niet lag? Nou, dat is maar ten dele waar die stelling, want de begrotingen, dat ging vaak nog wel. Dus ook niet helemaal florissant, omdat er natuurlijk met de totstandkoming van de dienst en de uiteenvlechting van Zuid-Holland-Zuid wel een negatieve financiële erfenis was. Maar het grote probleem is dan natuurlijk in de beheersing gedurende het jaar. En daar is ook heel veel effort in gestoken. Daar hebben wij hier ook meerdere keren over gesproken. En dat lijkt nu ook de vruchten af te werpen. En dat betekent ook dat wij met wat meer zekerheid kijken naar de begroting van volgend jaar. In de verwachting dat wij die ook min of meer gaan halen. Want dat laatste is natuurlijk belangrijk. Het opstellen van een begroting is niet zo ingewikkeld. Maar je vervolgens daar ook aan houden, dat is toch wel een paar stappen meer. En daar zat de afgelopen jaren het grootste probleem. De indexatie met 1,6%, dat is volgens mij, ik weet uit mijn hoofd niet precies waar het voor gedaan is, maar het is maar voor een heel klein stukje voor mij, volgens mij, en volgens mij vooral voor de personeelskosten. En dan heeft het te maken met de CAO. En ja, daar kunnen we van alles van vinden, maar dat heeft een bepaalde waarde en die heb je dus ook maar te bepalen. Voor de rest zit er geen indexatie in, heel bewust. Waarbij we natuurlijk ook wel weten dat voor een deel straks kosten wel wat hoger zullen zijn. En wellicht dat in de begroting, in de definitieve begroting, daar een deel van ingevuld moet gaan worden. Maar dat is dan ook alleen maar als het nodig is. Dat heeft u met zoveel woorden ook in de teksten kunnen zien. 18 mei. Nou, volgens mij ben ik de enige in deze zaal die een uitnodiging heeft gekregen om daar ook op te treden. Want men heeft me juist gisteren gevraagd om er ook nog wat inleidende woorden te zeggen. Maar dat gaat dan over dat deel waarin de eerste resultaten van de evaluaties aan u gepresenteerd gaan worden. Evaluaties van de serviceorganisatie van de Stichting Jeugdteams en de Jeugdgezondheidszorg. Over een onderdeel. Ik was van plan om er later op deze avond nog even bij u op terug te komen, maar u vraagt er nu naar. Ik bevul dat in uw aandacht aan. Zo zeg je dat heel netjes, toch? Want die evaluaties, die kunnen ons wel het een en ander leren over, ja, we hadden wel mooie plannen en we hebben daar wel iets neergezet waarvan we dachten dat het goed zou moeten gaan werken. Maar deed het dat nou ook? En is dat nou ook een structuur die met de kennis van vandaag ook nog zou bouwen? Dus ik ben wel zeer benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Daarnaast gebeuren er ook wat andere dingen. En dat heeft te maken met begrotingen en jaarrekeningen. Maar dan kijk ik toch een beetje hulpeloos vragend naar de griffier. Ja, ik heb me toch verbeterd, hoop ik. Want
wethouder, er worden meer versprekingen gemaakt, dus.
Nou, dat. Voorzitter, dat waren de antwoorden.
Tweede termijn, raadslid, commissieleden, nee, niet meer. Is dit ook een hamerstuk volgens u, als zodanig besloten? Het is 8:50, we liggen goed op koers met de behandeling van de agenda. Ik heb toch diverse signalen gekregen om even 5 minuten te pauzeren, om even toilet en andere zaken te doen. Maar houdt u echt aan uw 5 minuten. De notoren rokers zijn niet onder ons, dus dat moet lukken deze keer. Dat geldt niet voor de wethouder. Dames en heren, we gaan hervatten.
Yes.
Wilt u uw plaats innemen en uw tête-à-tête beëindigen, SCP? Ja, we zijn wat incompleet, maar we zijn ruimschoots over de 5 minuten heen, dus niet luisterende kleuters moeten in die zin maar luisteren. Punt 12, bestuurlijke toekomst. En dat wilde ik het zo in die zin doen dat we even aandacht besteden aan de raadsinformatiebrief die u allemaal toegezonden hebt gekregen, die bij de stukken zit. En dan even naar de overkant kijken of de portefeuille de burgemeester nog aanvullingen heeft daarop. Pardon. Mag ik iemand het woord geven op het brief? Ik zie meneer Van Duin. En dat is de enige. Ga de gang, meneer Van Duin. Meneer Glerum. Maar meneer Van Duin.
Ga ik toch beginnen?
Ja.
Oké, dankjewel voorzitter. Ja, ik ben ook bij de avond geweest. En ook een aantal collega's zijn er geweest. En dat was een interessante avond. We moesten wel incasseren natuurlijk tijdens die avond de harde woorden van de burgemeester van Hellingsveld met zijn motivatie. Hoe hij over de AV dacht, of in ieder geval constateerde. En hoe open de Drechtsteden zijn. Dus hij is op weg naar de Drechtstad. En wij blijven nog bij de AV. De vier tafels die genoemd zijn, daar werd ook een discussie over gevoerd. En één element is tijdens die avond niet goed uit de verf volgens mij gekomen. Over 3 tafels geen enkel probleem. De tafel agrarische economie. Daar is ondergestopt recreatie en toerisme. En ik meen ook uit Gorinchem ook al met de signalen, dat eigenlijk de elementen van kunst en cultuur en sport zelfs, dat er een breder verband opgenomen zou worden. En zit het dan wel goed bij de tafel agrarische economie, omdat dus recreatie en toerisme veel breder is voor de meesten. En nu gaat het er eigenlijk vanuit of het alleen maar gaat om het boerenland te befietsen. En allerlei dingen daar te gaan doen. Dus ik denk toch op een gegeven moment dat er een prikkel moet zijn misschien om nog eens even na te denken hoe jullie dat oplossen. Dat was mijn in.
Meneer Glerum.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wat ons betreft een mooie aanpak. We zijn ook in Leerdam geweest bij de toelichting op dit geheel. En ik moet zeggen, de avond die daarvoor was in de Til, waarin we eigenlijk een beetje allemaal, althans ik wel, een beetje teleurgesteld naar huis gingen van nou, hier loopt het elan niet vanaf. Dat werd in Leerdam toch enigszins hersteld, moet ik zeggen. Dus we hebben weer een lijn te pakken. En nou hoop ik maar één ding, dat we niet te veel naar die Utrechtse regio kijken waar vrijheid, blijheid gepredikt wordt in de samenwerkingen. Maar dat we toch elkaar proberen vast te houden en eendrachtig aan dezelfde dingen proberen te werken. Want zo groot is het clubje ANV niet meer. Dus als er dan nog vrijheid, blijheid gepredikt wordt, dan schiet er voor bepaalde onderdelen helemaal niks meer over. Nee, we hebben een visie 2030 en wat ons betreft gaan we voor die visie 2030. En ik herken dat wel in de stukken, ook in de begroting 2017, dat we die stappen gewoon door gaan zetten. En ik wil die eigenlijk alleen maar ondersteunen. En wat ik ook in Leerdam al gezegd heb, dat maatschappelijk middenveld daarin maximaal tot zijn recht laten komen. Want er gebeurt echt veel meer binnen de regio dan wij vanuit de toren van het bestuur denken te regelen. En biedt vooral ook ruimte voor die initiatieven die uit dat middenveld komen, want die zijn heel waardevol voor de regio. Dank u.
Ik begrijp goed dat u geen vraag heeft, maar meer een statement wil maken daarop. Prima, dank u wel. Ik heb meneer Van de Minkelis nog gezien als zijnde de derde inspreker. Ga door.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Ja, wij hebben wel even een vraag, meer een procesvraag. Is dit nu inderdaad een soort collectieve RIP of is dit toch bedoeld als een raadsvoorstel waarin we de inhoudelijke discussie over aangaan? Ook ik heb die bijeenkomst meegemaakt in Leerdam en ik had de indruk gekregen namelijk, misschien mensen hier die er ook waren, ook van, hey, dit komt in al nog eens een soort debatstuk met een goed uitgebouwd raadsvoorstel, komt het binnenkort terug. En ik zou het jammer vinden als het alleen maar bleef met van nou is een mooi knap geschreven nieuwsbriefje en daar doe het even mee. Dus daar zit ik even mee in mijn maag. Ik vind dit veel te belangrijk om af te doen als een ingekomen stuk. Dus daar graag even de reactie van het college op. En nog, ja, dat is dan al bijna vooruitlopend op een eventueel debat. Het staat onder het kopje bestuurlijke toekomst. En iedere keer zijn we bijgekletst onder dat thema over hoe het gaat met Molenwaard. En nu zie ik opeens een heel ander thema onder dat kopje. Ik denk van, hé, dat is wel heel interessant. Maar ja, hoe maak ik daar nu een vraag van? Ja, deelt u mijn verbazing op dat punt? Laat ik het dan maar zo zeggen.
En is het mijn, de portefeuillehouder?
Ik was even op zoek naar het kopje bestuurlijke toekomst, maar bij mij heb ik alleen een kopje bestuurlijke ontwikkelingen. Dat bedoelt u dan mogelijk? Op dit moment deel ik uw verbazing nog niet, al is het alleen maar omdat ik nog niet helemaal scherp heb op welke tekst u precies doet. Dan misschien kun je dat dadelijk nog aangeven.
Misschien om er gelijk even op in te haken.
Ja, ik denk dat het anders is.
In de digitale omgeving, dus zie ik gewoon bestuurlijke toekomst. Punt 12.
Oh. Misschien even, dan gelijk maar even wat, een beetje de proceskant van dit alles. We zijn met elkaar, dat is alweer een poosje geleden, hadden we die bijeenkomst in de til waar de heer Glerum op duidt. En toen, sommigen waren daar positief over, anderen iets minder, maar het beeld was wel, we moeten proberen hier wat schoen in te krijgen. En de ene was ervan overtuigd dat relatief makkelijk ging, en de ander had er wat harder hoofd in, maar het is wel aanleiding geweest voor het DB van de regio om te proberen er wat schoen en ook een daadwerkelijke agenda in en onder te krijgen. Dat heeft de DB opgepakt met een aantal portefeuillehouders daarbinnen nog weer die er wat harder nog aan getrokken hebben. En dat is het verhaal wat u ook in Leerdam gepresenteerd heeft gekregen en wat inderdaad in een soort van collectieve rit is neergelegd in een stuk wat nu op de agenda staat. Er is bewust voor gekozen door de DB om toch vooral ook met snel aan de slag te gaan. Het DB en AB van de regio hadden ervoor kunnen kiezen om een nota op te stellen, die vervolgens in alle raden te bespreken, dat dan vervolgens terug te nemen en daar dan mee aan de gang te gaan. Dus niet gedaan omdat wij met z'n allen vonden dat het belangrijk is om gewoon snel aan de gang te gaan. Met een aantal thema's die ook eigenlijk in onze ogen door niemand bestreden worden, in de zin van dat de thema's zijn. Dus we kunnen nog heel lang praten, maar laten we ook gewoon vooral aan de gang gaan. En dat is wel een beetje bijzonder, want normaal gesproken kent dat allemaal wat andere, wat meer formele route, maar daar is niet voor gekozen. Er is ook toegelicht, deels in Leerdam, ambitie om aan de slag te gaan. Dus het is niet het voornemen om op korte termijn stukken raadvoorstellen te produceren, waarin we dan met elkaar over hier in Gieselande over praten en in alle andere gemeentes ook over praten en dat dan vervolgens allemaal onder de arm meenemen. Het is wel zo, en dat kwam in Leerdam ook al wel een klein beetje aan de orde, dat je de vraag kunt stellen wat is nou precies de rol van de raden in het proces, vooral ook wat gaat komen. In ieder geval in de uitwerking, en misschien vindt u daar nu ook al wat van, maar in de uitwerking kun je natuurlijk nog allerlei kanten op. Dat bracht de collega Van der Borg ertoe om aan het eind van de avond te roepen, nou als er raadsleden zijn die willen meedenken, dan kunnen ze zich aanmelden. Maar het heeft wel bij mij ook, ik weet ook dat, ze is er nu niet, maar mevrouw Renes heeft ook op die avond daar een soortgelijke opmerking over gemaakt. En dat was overigens ook de reden waarom zij, het is jammer dat ze er nu niet is, heeft gevraagd om deze RIP om dat te bespreken. Dat is de reden dat die nu op de agenda staat. En de griffier en ik dachten, laten we dat een beetje pragmatisch doen, laten we dat dan maar bundelen onder het kopje bestuurlijke toekomst, dat komt het dichtste in de buurt. Maar dat had ook al bij de normale RIPs gekund, zal ik maar zeggen. Dat is meer een pragmatische insteek.
Ik weet een beetje waar mevrouw Renes toen ook op die avond naartoe ging. En ik vind wel dat ze daar een punt heeft. Dat het nog wel goed is om in regioverband nog een keer goed met elkaar te bespreken. En ik zeg toe dat ik dat in het DB zal inbrengen. Over wat is nou precies de rol van de raden in het proces waarin we nu de komende periode gaan. En de kunst wordt dan een beetje om het evenwicht tussen te vinden dat we wel de snelheid erin houden. En ook de ambitie overeind houden. Maar ook de betrokkenheid borgen. Als we het helemaal gaan formaliseren, dan slaan we alle ambitie en spirit die er is dood. Want dat gaat ook allemaal verschrikkelijk lang duren. Maar het is wel een belangrijk stuk. En ik wil ook, tenminste dat is mijn opvatting, belangrijk dat u als raad er ook uw input in kunt geven. Dat is ook de reden dat ik u nu oproep. Maar dat mag ook daarna. Als u zegt van ik vind dit of dat belangrijk, of neem dat als portefeuillehouder mee naar DB van de regio. Zeg dat ook, dan kan en zal ik dat ook doen. Dat zal ik doen bij het punt ook wat door de mevrouw Kist is ingebracht. Dat punt kwam ook in Leerdam aan de orde, maar ik denk dat... Nee, niet mevrouw Kist, de heer Van Duin was het. Over recreatie en toerisme en in relatie tot agrarische economie. Het zijn wel twee volwaardige thema's, denk ik. En of ze nou wel of niet in één werkgroep behandeld worden, dat doet denk ik wat minder te zaken. Als ze maar allebei volwaardig tot z'n recht komen. En inderdaad, recreatie en toerisme is wat anders dan het alleen maar louter door het overigens mooie agrarische landschap fietsen. En de agrarische economie heeft ook een duidelijk andere functie dan alleen als decor voor fietsers. Om het maar zo te zeggen. Dus dat zijn toch echt wel twee totaal verschillende thema's. Dus ik zeg u toe dat ik dat mee zal nemen die kant uit. En als laatste wil ik nog wel een streep zetten onder door de heer Glerum ingebrachte punt van de U10. Dat is wel een beetje persoonlijke opvatting van mij. Soms lijkt het ook wel een beetje alsof dat het ei van Columbus is. En natuurlijk is het een concept waar je een hele tijd mee kunt komen. Maar vrijheid, blijheid moet het niet worden. Bij de ambities die we hebben hoort vrijheid tot op zekere hoogte, maar er hoort ook verbondenheid. En ik denk dat dat meer twee sleutelwoorden zijn die bij het proces wat we nu ingaan horen. Vrijheid en verbondenheid. Of vrijheid in verbondenheid zeggen we dan ook wel eens. Nou, dat wordt wel een beetje de kunst om dat er ook wel in te brengen. Nou, dat in eerste termijn, voorzitter.
Nog behoefte? Nee, maar wel meneer Van Minkelees, tweede termijn.
Voorzitter, ik heb toch wel opnieuw een directe vraag aan de heer Ten Katen. Er staat ergens in... De RIP, de collectieve RIP, prachtig woord. Dat er feitelijk geen veranderingen voor de streek en haar inwoners in het vat zitten door deze ontwikkeling. Maar ze kunnen wel effect hebben op de huidige samenwerkingsverbanden in de AV. Ja, ik denk dat dit alles toch met de fusiebesprekingen die aanstaande zijn te maken heeft. Gorinchem heeft er natuurlijk niet zoveel last van. Hardingsveld ook niet. Maar ik zie dit toch echt... Als ik door mijn oogwimpers heen kijk, dan denk ik van, dit is eigenlijk een parallele discussie zo meteen aan het hele fusieverhaal. En hoe kunnen we dat nou zo plannen, dat we elkaar niet voor de voeten lopen? Want wij worden geacht in oktober mogelijk een besluit te nemen. Tenminste, misschien dat u daar straks nog iets over gaat zeggen onder dit kopje, want dat was ik echt... Ik denk dat gaat komen. Maar stel voor dat het oktober is en we moeten in oktober, november dan tijdens een conferentie... open over dit gaan discussiëren. Volgens mij, tenminste, ik heb het idee van, er zijn twee dingen die gaan over hetzelfde, uiteindelijk, althans voor Gieselanden, die lopen parallel naast elkaar, hebben alles met elkaar te maken. Nou, ik ben niet helemaal los van dat idee. Dat is een beetje mijn verlegenheid met die RIP.
In reactie, tweede termijn, meneer Ten Katen.
Ja, en ik snap dat heel goed. Ze hebben deels met elkaar te maken, maar deels ook weer niet. Het is natuurlijk niet zo dat, en dat wordt door ook een aantal gemeentes om ons heen voortdurend aangegeven, dat een gemeentelijke herindeling betekent dat we op deze thema's niks meer met elkaar te maken hebben. Laten we eerst even bijvoorbeeld de ontwikkeling in de vijf jaar landen bezien. Men zegt daar, en dat zeggen wij hier ook, op een aantal van die thema's die onder andere hier ook in het stuk staan, blijven wij, en of het nou één of twee gemeentes worden, of hoeveel het er ook worden, en of het nou Utrecht of Zuid-Holland wordt, hebben een aantal gemeenschappelijke thema's. En die zullen we ook in de toekomst inhoudelijk met elkaar beet moeten pakken. En de insteek van dit document is nou juist om met de inhoud te beginnen. En dat leidt dan eigenlijk een beetje los van de structuur uiteindelijk tot afspraken. Tegelijkertijd weten we natuurlijk ook wel een klein beetje dat het inderdaad die andere discussie er wel parallel langs loopt, ja. Dat verhaal wat ik daar verteld, geldt er voor de rechtsleden ook. Die bestuurlijke keuze is gemaakt, maar tegelijkertijd zegt men wel, van bijvoorbeeld op Maritieme Delta en zo, dat zijn thema's waarin men samen met de rechtsleden en de Gorinchem aan een agenda wil werken. Dus wat wij in oktober beslissen, of wat de vijf hele landen daarover beslisten, of de Kamer daarover, ja, die agenda moet wel opgesteld worden. Dus het komt natuurlijk niet helemaal aanwaaien dat dit stuk nu op dit moment hier ligt. Tegelijkertijd kun je denk ik wel los van elkaar bediscussiëren. Dat geldt ook voor de discussie, denk ik, die wij hier in het najaar gaan krijgen over al dan niet fusie met Molenwaard. Ja, we liggen allebei in de AV, dat zullen we blijven liggen, met één of twee gemeentes. Maar de vraagstukken die hier omschreven staan, worden er inhoudelijk niet heel veel anders van. Ja, hooguit op de manier waarop je daarna vervolgens mee gaat organiseren. Maar goed.
Voorzitter, mag ik daarop reageren? Ja, we zouden het niet uitdebatteren. Ik ben het helemaal met eens als u zegt, van ja, we vliegen het vanuit de inhoud aan. Er is geen spel tussen te krijgen. Ik heb ook, zoals het er ligt, denk ik, ja, prima. Ik hoorde niet bij de criticaskers na afloop in de til, want die denkt van nee, daar is echt mijn ogen wel open gegaan. Alleen ik denk dat anders dan voor de andere gemeenten, liggen voor Gieseland en Molenwaard, liggen qua structuur, liggen wel degelijk een raakvlak met de andere discussie. En ik vraag me gewoon hardop af, en ik hoop dat anderen daar ook iets van vinden, en zich ook wat hardop afvragen, van hé, zetten we zometeen het besluit op de een of andere manier klem, door hier van alles ook al van te vinden en in die weg te gaan. Dat vraag ik me gewoon af. Ik wil wel mijn handen vrij houden om zo meteen van het ene te vinden, van het andere niet. Dus met andere woorden, laten we het in de goede volgorde doen, zodat we ons niet klem zetten in de besluitvorming, of voor dit, of voor een eventueel fusiebesluit.
Ik zie niet hoe u met wat hier gebeurt, zal ik maar zeggen, hoe u zichzelf klem zou kunnen zetten. Volgens mij kan het juist, onafhankelijk van die uitkomst in oktober, kan dit worden ingezet. Maar goed, dat is de opvatting zoals ik die heb. En misschien moeten we dan in oktober er nog eens verder over praten. Maar de insteek is juist om het ook een beetje los van structuren te komen. Misschien dan gelijk maar even waar de heer Van der Minkelis ook een beetje op doelde. Of ik verder nog iets te melden heb over de bestuurlijke toekomst. Eerlijk gezegd niet zo heel erg veel, want u bent daar helemaal van op de hoogte waar we staan. U weet, de enquête loopt op zijn einde. We hebben nog gemeend om er goed aan te doen om alle inwoners nog een persoonlijke brief te sturen om daarop te attenderen. Het effect daarvan is in ieder geval dat het aantal enquêtes sedertdien dat is ingeleverd of ingevuld wel behoorlijk is toegenomen als gevolg van de brief. Ik ga geen aantallen noemen aan omdat ik de actuele stand niet ken, maar het leek me ook goed om dat even op een juist moment na afloop van de enquête samen met Molenwaard bekend te maken. Maar het heeft in ieder geval, de brief heeft wel zijn effect gehad. En de gedachte was, als de enquête is afgerond, willen we er ook alles aan gedaan hebben om wat we konden doen en wat we konden bedenken om mensen daartoe aan te zetten. Nou, we gaan binnenkort in de stuurgroep praten over hoe gaan we die enquête netjes afronden, hoe gaan we dat rapporteren en hoe gaan we vervolgens met elkaar praten, ook met de begeleidingsgroep, over wat dat betekent voor de avonden die we allemaal gaan doen. En dat is de volgende fase waarin we nu binnenkort naartoe gaan. Alle avonden, data kent u, dat gaat allemaal binnenkort van start. En heel veel meer kan ik daar op dit moment niet over zeggen. Daar hebben we ook de begeleidingsgroep voor om daar uitgebreid met elkaar verder over te praten.
Dank u wel, burgemeester. Komt het agendapunt 13, nieuws uit de GR'en. We hebben natuurlijk al een paar GR'en behandeld, maar desniettemin kan het zomaar zijn dat de collegeleden nog behoefte voelen om nieuws met ons te delen vanuit GR'en die zij in hun portefeuille hebben. Ik kijk even met belangstelling naar de collegetafel. Ik zie alleen meneer Akkerman, maar of dat afwerend gebaar is of dat hij zijn vinger opsteekt om toch nog wat te zeggen. Dan mag hij de... Ga u gaan.
Nou, het leek mij wel aardig om iets om een uiteraard heel belangwekkende GR is te melden, namelijk OVL. Openbare verlichting Lek en Merwede. Zoals je weet is Krimpenwaard toegetreden met ingang van 1 januari. We hebben zeer binnenkort in het algemeen bestuur een voorstel om in hoofdzaak daardoor veroorzaakt een lager tarief te berekenen. Namelijk, het gaat dan van 7,88 naar 7,58 per lichtmast. Voor uw begrip, wij hebben 3664 lichtmasten in de gemeente Gieselanden. Er was een aanbesteding over het onderhoud. Dat was een hiccup omdat de gunning zo goed als klaar was. Maar toen was er een ander bedrijf die zei van ho, dat hebben jullie niet goed gedaan. En ging een kort geding aan. Dat kort geding is deze week ingetrokken. Dus dat loopt ook weer goed. En er is toch wel erg veel voor het fenomeen van deze GR. Bij andere gemeenten die ofwel, en dat is dan bijvoorbeeld in de gemeente in de provincie Friesland, gemeenten die zelf zoiets willen gaan doen, ofwel gemeenten niet zo ver hier vandaan, die vragen van kunnen wij niet aansluiten. Daarvan hebben wij nu wel eventjes gezegd van nou, laten we nou eerst even zorgen dat de tent heel goed op orde is na de toetreding van Krimpende Waard. En daarna kunnen we altijd weer kijken. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Ik kom tot de behandeling van een SIT-raadsinformatiebrief. Ten eerste, onder agenda punt 14, 2016-11, de stand van zaken, visie, toekomst, CQ, bestendigheid van de recreatieparken. Wie wil daar het woord over voeren? Ik zie meneer Schalk.
Een klein vraagje, is er nog niet...
Kees, mevrouw Kees, met alle respect. U wil het woord voeren? U wil het woord, hoor ik. Maar nog niet, voordat ik eerst even het rondje kijk. Meneer Van Rijn en meneer Glerum. Maar ik zal u niet helemaal pesten. Ik zal u het eerst het woord geven dan in deze.
Ik had namelijk het idee dat er niemand anders was. Daarom begon ik. Ik was benieuwd of er nog eventueel iets nieuws te melden was.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben ook nieuwsgierig of inderdaad er afgeweken wordt van de procedure die destijds is vastgesteld. Ik lees namelijk in het startdocument op pagina 17 dat na vaststelling van een startdocument de volgende hoofdstukken worden ingevuld. Vaststelling is voor mij altijd gewoon door de raad. En dit is een raadsinformatiebrief, dus volgens mij is dat een andere procedure. En met name inderdaad, als die volgende hoofdstukken worden ingevuld, dan wordt het eigenlijk pas spannend, vind ik. Want die volgende hoofdstukken zijn dus het nulscenario, de recreatie of wonen. En daarnaast ook in feite gewoon het voorkeursscenario wat er uitgesproken wordt. Dus ik ben toch wel nieuwsgierig gewoon hoe dat nou in de procedure wordt proces wordt opgepakt. Dank u wel.
Dank u. Meneer Van Rijn.
Ja, dank u. We hebben twee vragen. In het stuk wordt gesproken bij informatie dat er een antwoord moet komen op risico's van ongewenst gebruik. Gaat het dan over permanent wonen? Is dat ongewenst gebruik? Ik denk niet dat het dat is, maar ik vraag het toch maar even. En kunt u mij nou het verschil aangeven tussen het nulscenario waarbij er uitgegaan wordt voor recreatief wonen en het recreatiescenario waarbij er uitgegaan wordt voor recreatief wonen?
Dank u wel, meneer Glerum.
Dank u wel. Ik had maar één aanvullende vraag. En dat is, in mijn hoofd staat ergens dat we ook verkennend met andere gemeenten die met dezelfde problematiek worstelen, op zouden trekken en zouden kijken of dat we daar niet allianties mee zouden kunnen sluiten om met name ook op het gebied van de regelgeving naar de provincie toe wat meer kracht te kunnen ontwikkelen. En in het geheel mis ik dat onderdeel van het plan wat we destijds hadden. Dus daar ben ik wel nieuwsgierig naar hoe het daarmee staat.
Wethouder van Houwelingen, eerste termijn.
Nee, mevrouw Kist, er is alleen oud nieuws. Nou ja, nee, dat is weer een paar dagen geleden dat dit stuk geschreven is, maar... De werkgroep komt met enige regelmaat bijeen. En die doet gewoon veel uitzoekwerk en ook bespreken binnen de parken zelf van ja, hoe zitten we erin? Want het zal uiteindelijk, wat er dan ook uitkomt, het zal wel gedragen moeten zijn door alle bewoners, eigenaren. Of ze moeten er in elk geval mee kunnen leven. En ook in dat proces, elke stap van dat proces, zullen zij ook zich vertegenwoordigd moeten voelen. Dus daar moet veel afstemming plaatsvinden. Dat heeft gewoon even tijd nodig. Dus in die zin dat ik even uit mijn hoofd, ik denk dat volgende week de stuurgroep weer bij elkaar komt. En dan, ja, dan is men weer een slag verder. Maar dat weet u ook. We hebben ervoor gekozen om daar ruim de tijd voor te nemen. Dat dingen echt goed zorgvuldig besproken kunnen worden. En dat loopt nu dus. Met betrekking tot ongewenst gebruik, meneer Verijn. Ik dacht dat u die link wel kon leggen, want dat is hier al eerder besproken. Waar je het dan over hebt, dat is dat een verloedering die plaats kan vinden op zo'n park. Prostitutie, illegalen, hennepkwekerijen, schuilplaats voor mensen die om wat voor redenen ook door de politie gezocht worden. Daar kun je van alles bij bedenken. En dat gebeurt ook echt. Er zijn van die parken, van die terreinen op de Veluwe of in de Achterhoek, in Brabant, in Limburg, waar dat echt gebeurt. Zelfs dichterbij, maar ik wil onze buren niet zwart maken. Want dat is. En op het moment dat dan allemaal plaatsvindt en je moet dan handhavend op gaan treden, dan heb je niet te maken met nette burgers. Vaak weet je niet eens om wie het gaat, mensen die illegaal of anoniem zijn. En dan ben je veel verder van huis. Dat wordt hier mee bedoeld. En wat u, ik zat, ik moet eerlijk bekennen, ik zat even te zoeken naar dat rapport nog op mijn iPad. De vraag met betrekking tot recreatief gebruik en recreatief gebruik. Die zocht ik. Mijn buurman zoekt hem even op. De vraag met betrekking, dat stel ik voor. Oh ja, zowelletje, die vraag zoek ik wel. In het rapport. Dus even kijken.
Ik maan u aan tot serieusheid, ja. Heren.
Ja, nee, we zijn hartstikke serieus, maar. Ik zit.
Ja, u hoeft het rapport niet open te slaan hoor. U kunt gewoon de samenvatting nemen. En de samenvatting staat bij bladzijde 1 al zo'n beetje.
Even kijken.
En daar staan drie scenario's. Hè. De nul scenario, dat gaat uit van voortzetting huidig beleid. Kortom, zijn recreatieparken. 2 is het recreatiescenario, dus het wordt een recreatiepark. Nou, dan denk ik van ja, is dit nou 1, 2? Is dat nou verschil? Bij 1 wordt er gehandhaafd, bij 2 niet. Is dat het verschil?
Hier gaat iets erg mis.
Ja.
Op welke bladzijde is dat, meneer Van Rijn?
Samen. Ja, dat is gewoon.
Van de raadsinformatiebrief.
Oké.
En bladzijde 2 bovenaan.
Ja, precies. Dank u wel.
Bladzijde 2 bovenaan.
Voor de luisteraars thuis, er zijn nu 2 wethouders op 1 iPad bezig om die zinnen met elkaar te vinden. Is het gelukt, heren?
Ja, het is wel gelukt, maar ze weten het antwoord gewoon niet.
Dat is een constatering achteraf. Ik denk, en als ik me vergis, dan komen we er nog op terug bij u van de week. Ik denk dat daar bedoeld wordt, je kunt het zien als een recreatiepark. Gewoon als één recreatiepark wat gewoon ook als één beheerd wordt. Zoals een park van Centerparks bijvoorbeeld. Of je kunt het zien als een recreatiepark zoals het nu is. Met individuele eigendommen en eigendommetjes. Die ieder voor zich recreatief kan gebruiken. Ik denk dat onderscheid hier bedoeld wordt. Maar ik zal even kijken of ik me erin vergis. En zo ja, dan komen we daarop terug.
Ja, want het recreatief gebruiken wil niet zeggen permanent wonen dus.
Nee. Permanent wonen is niet, zelfs al woon je er met plezier, dat is niet recreatief wonen.
Nee, dat is bij punt 3.
Ja. Uw laatste vraag over contacten met andere gemeenten. Ja, er zijn contacten met enkele gemeenten. En iedere keer die situatie is steeds weer een beetje anders natuurlijk. Met name de projectgroep, de werkgroep onderhoudt een aantal contacten. Ik heb zelf onlangs vrij uitgebreid gesproken met 2 raadsleden van uit Nieuwkoop. Die daar ook met een vergelijkbare situatie zitten. Er is inmiddels, dat kostte toch wel wat moeite moet ik zeggen, maar om wat voor reden dan ook, er is inmiddels contact gelegd met een paar mensen van de provincie die ons willen ontvangen om daarover te praten. Dus ja, ook daar wordt aan gewerkt.
Dank u wel, wethouder. Ik kijk even naar de raadsleden of ze nog... Meneer Schalk, ga uw gang.
Ja, ik zou er wel graag antwoord hebben op mijn vraag. Maar ik durf het bijna niet te zeggen, maar u zou uw iPad moeten raadplegen, dus dat kan misschien een tijdje duren. Maar pagina 17 van 25, daar staat in het rapport van na vaststelling van Sardupent worden de volgende hoofdstukken ingevuld. En mijn vraag is eigenlijk van, nou, vaststellen is door de raad, en dit is een raadsinformatiebrief, blijft het daarbij of is het inderdaad herzien? En ik zei inderdaad, het wordt pas spannend op het moment gewoon dat we dus verder gaan met het startdocument. Dat is kort gezegd mijn vraag.
Ja.
Wethouder tweede termijn.
Dank u, als ik uw vraag goed begrepen heb. Dit is het werkplan voor de stuurgroep en de werkgroep. En wat hierin beschreven staat is wat zij in hun rapport gaan zetten. En dat rapport is niks anders dan informerend en adviserend aan college en raad.
Ja, dank u wel, wethouder. Ik was even dan op het verkeerde been gezet door het woord vaststellen. Dank u wel.
Dank u wel. Ga over tot de behandeling van de volgende RIP 2016-18. Dat is het jaarverslag Jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid 2015. Het uitvoeringsprogramma Jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid 2016. En de transformatieagenda Jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid 2016-18. Wie wil daar het woord over voeren? De aankondiging heeft meer tijd gekost dan de behandeling in deze. Maar de wethouder...
Nee.
Dat is een bijzondere variant.
Ja, dat is een bijzondere variant. Maar ik waag het toch even in de hoop dat hij dat even goed vindt. Niet helemaal gebruikelijk dat wij een jaarverslag apart toesturen. Maar wij hebben wel gemeend dat we het toch even te moeten doen. Omdat juist dit jaarverslag, hij sluit het inhoudelijk jaarverslag, een heel goed beeld geeft van datgene wat er in ruime mate vorig jaar gedaan is binnen de serviceorganisatie, om tot stand te krijgen wat wij vandaag de dag hebben. Ik vind het toch even noodzakelijk om u daarop te wijzen, neem daar goed kennis van, want daar waar ik er een heel jaar lang gewoon niet in geslaagd ben om u enig beeld te geven van alles wat er aan het gebeuren was, denk ik dat het rapport daar wel heel veel aan toevoegt. Dus... mocht u daar interesse in hebben, en volgens mij heeft u dat allemaal, raad ik dat toch wel in uw aanbeveling. Nee, ik beveel het aan. Dat bedoel ik u zeggen.
Dank u wel, wethouder. De volgende RIP is 2016-19. De stand van zaken verplichte splitsing Eneco. Wie wil daar nog het woord over voeren? Ik zie alleen mevrouw Kist. Gaat u gang.
Toegestaan.
The one and only. Gaat u gang.
De Tweede Kamer die heeft daar al een besluit over genomen. Dus ze zijn toch wel hoger opgegaan. En als straks toch negatief uitloopt, dan gaan we dus wordt het gesplitst. Maar heeft er nu een negatieve werking nog voor Gietselanden?
Pardon,
u kijkt die kant uit, maar je moet hier wezen, mevrouw Kist. Maar ik snap uw vraag niet. Kunt u dat nog? Nee. U keek de verkeerde kant uit. Nee, maar ik heb goed geluisterd. Kunt u het nog proberen even te herformuleren?
Inderdaad dat meneer Akkerman in het bestuur zat. Nou, de Tweede Kamer heeft daar al een besluit over genomen. En Eneco gaat toch naar de rechter toe om het ongedaan te maken. Het lijkt mij dat dat niet lukt. En dadelijk worden het gesplitst. En dan krijgen we dus aandelen. Die worden ook gesplitst. Maar ik dacht, misschien is er voor Gieselanden toch nog een negatief uitkomst te verwachten daarvoor. Dat we toch erop in gaan boeten of zo.
Gaat u gang.
Algemene vraag, maar ik zal een beetje toelichting geven. Wij zijn een van de vele aandeelhouders, maar allemaal gemeenten in Eneco. Eneco heeft zich altijd behoorlijk verzet tegen de splitsing. Dat heeft er vooral mee te maken dat Eneco vond en nog steeds vindt dat een niet gesplitst bedrijf een aantal ambities die ook op vlak van de publieke aandeelhouders liggen, vooral als het gaat om duurzaamheid en dat soort dingen, beter behartigd kunnen worden als één bedrijf in plaats van twee. Het heeft er ook mee te maken dat dan
de kredietwaardigheid beter is, omdat je dan de inkomsten uit het netbedrijf hebt, zal ik maar zeggen. En dat betekent weer dat ze goedkoper dan anders zouden kunnen lenen en zo. Nou, daar hebben ze zich tegen, met hand en tand tegen verzet, zowel via allerlei gerechtelijke procedures als bij, via lobby bij de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Nou, gerechtelijk is het uiteindelijk na jaren hebben ze dat niet gehaald. Er loopt nog wel een procedure overigens, maar die duurt zo lang. Daarvan zegt in ieder geval de minister, daar ga ik niet op wachten. Lobby Tweede Kamer is gestrand. Merkwaardigerwijs is die in de Eerste Kamer wel gelukt, rondom de nieuwe energiewet. Het is zelfs zo gelukt dat die erop geklapt is, zal ik maar zeggen. Waardoor allerlei investeringen in het net elders in het land niet doorgingen. Maar daar hadden we ook weer niks aan, omdat in de oude energiewet die splitsing ook al stond. Dat heeft Kamp laten gebeuren, zal ik maar zeggen. Nou, lang verhaal kort te maken. Eneco moet per 1 februari 2017 zijn gesplitst. Daar gaat ook de procedurebeschrijving nu over. Veel keus hebben we niet. Maar het is wel een formeel besluit wat alle aandeelhouders moeten nemen om het bedrijf in twee delen op te knippen. En dat is de reden dat het in alle gemeentes wel langs komt. Belangrijk is wel, ik weet niet wat er in de stukken staat, maar ik kan dat al wel vast herhalen. De raad van bestuur van Eneco heeft afgegeven dat ze verwachten dat twee gesplitste bedrijven, als het gaat om het rendement en ook daaraan gekoppelde dividend wat ze zouden kunnen uitkeren, min of meer in lijn is met wat op dit moment gangbaar is voor één bedrijf. Wel met allerlei waarborgen en mitsen en maren en zo. Maar dat ziet er op zich best gunstig uit. Er ontstaan twee volwaardige bedrijven met die ook gewoon de toekomst in kunnen. Dat is echt heel anders dan dat, dat volgt u misschien ook in de krant, misschien toch maar even goed op te zeggen, dan dat in Zeeland het geval is. Want Delta is het andere bedrijf wat gesplitst moet worden. En daar zijn op dit moment grote problemen. Omdat daar de hele financiële positie heel stukken slechter is. En men daar ook nog een kerncentrale in bezit heeft die nodige problemen veroorzaakt. Dat ziet er echt voor de Eneco allemaal een heel stuk gunstiger uit. Maar u gaat er nog een keer een besluit over nemen, omdat ergens in het najaar formele besluit van splitsing genomen moet worden.
Dank u wel. Volgende RIP is 2016-20. Dat is het inspectierapport kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid stap 1. Mevrouw Hartog en mevrouw Hartog. Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Een korte vraag. Veilig Thuis, neemt u alleen de ernstige en complexe meldingen voor zijn rekening of in onderzoek en het sociale team de overige meldingen? En wordt het sociaal team altijd op de hoogte gesteld van de complexe onderzoeken en meldingen in onze gemeente? Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Duin.
Dank u, voorzitter. In de RIP staat, de inspectie heeft zes manco's geconstateerd op de verwachtingen van de 24. Dat is aan zich nog niet zo slecht, want ook in de rangvolgorde staan we op gedeelde vijfde plaats. Maar even wel een vraag. De verbeteracties zijn erg belangrijk en er staan verschillende data's bij. Begin al in januari lopen we ergens tot 1,6 en we leven nu al in mei. Is het mogelijk dat de wethouder wat meer informatie kan geven hoe wij tegenover de manco staan? Zijn die al deels gecompenseerd en behoren ze tot de positieve?
Ik kijk even naar het duo van Leo en Akkerman, maar ik begrijp dat Akkerman het woord gaat voeren.
Zolang je maar van mijn iPad afblijft. Ja, nee, mevrouw Hartog, alle meldingen die gaan naar Veilig Thuis. Vervolgens gaat er uiteraard daar wel een screening plaatsvinden, maar in principe is die screening wel daar. Daar zit ook de expertise. Je hebt natuurlijk ook wel echte expertise nodig om te kunnen onderkennen wat wel en wat niet ernstig is, of dringend of risicovol, acuut en urgent. Er zijn nogal wat termen in omloop daar. Wat wel belangrijk is, het is ook goed dat u daarna vraagt, is het sociaal team altijd op de hoogte? Ja, dat moet in ieder geval altijd op de hoogte zijn. Dat niet helemaal vanzelf ging in het begin, dat klopt ook. Maar het kan niet waar zijn dat er zaken in het gezin spelen en het sociaal team weet daar niet van. Dus ja, ondertussen weten ze daar per definitie van. Voorzitter, ik heb veel meer moeite met de vraag van de heer Van Duin. Want zijn de manco's die genoemd worden in het inspectierapport nu opgelost? Integendeel. Maar u heeft juist vanmiddag, als ik het goed heb, een andere raadsinformatiebrief gekregen. Het was gisteren, zie ik aan de overkant. Die heeft u van ons gekregen, want die gaat over de wachtlijsten. U ziet in deze rib, begin van pagina 2, dat er geen wachtlijsten waren. En dat ons Veilig Thuis daar een uitzondering was. Maar om een aantal oorzaken, en dat staat ook allemaal uitgelegd in de rib van gisteren, zijn er op dit moment wel wachtlijsten. Dat heeft te maken met ziekte, dat heeft te maken met nieuwe personeelsleden die nog ingewerkt moeten worden. Dat heeft ook te maken met een plotselinge zeer grote stijging van het aantal aanvragen, wel van 27%. Nou, juist vandaag nog eventjes over gaat en het ziet er naar uit dat die stijging in ieder geval niet op die hoogte blijft. Maar daar kunnen we nog niet al te veel van zeggen. Maar u kunt zich voorstellen dat daar op dit moment alle zeilen bijgezet worden om te zorgen dat dat probleem opgelost wordt. Uiteraard is dat een wachtlijst waar wel in gescreend is. Dus datgene waar echt acuut wat aan de hand zou kunnen zijn, wordt ook echt acuut ingegrepen. Maar het zijn wel wachtlijsten die we natuurlijk moeten willen wegwerken. De andere manco's is natuurlijk wel een plan van aanpak opgezet en daar is ook wel het nodige al aan gebeurd. Ik durf u niet toe te zeggen dat op dit moment al deels is opgelost, want dat weet ik echt niet. Ik weet wel dat eraan gewerkt wordt en dat is op zich wel een belangrijk gegeven, denk ik.
Dank u wel. Kijk even naar Hartog, meneer Van Duin. Nee, dank u wel. Gaan we over tot behandeling van de volgende RIP 2016-21. Het onderzoek Landelijke Transitiearrangement Jeugd LTA. Wie wil daar het woord? Meneer Van Duin en als enige, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ja, daar hebben we de afgelopen tijden diverse malen over gesproken. En nu we kunnen lezen dat er toch ook een aantal onduidelijkheden waren. Een van die dingen is wat ik begrijp is dat er 1 miljoen niet juist geregistreerd was, gedeclareerd was. Dat hoorde bij de, in plaats van de landelijke transitieassignement, bij de regionale. Maar er zat op een gegeven moment die 4,5 miljoen hierin. Dat maakt mij een beetje een verwarrend beeld. Die 4,5 miljoen is ooit een keer over gesproken. En nu ineens lees ik nu dat die 4,5 miljoen al gevorderd was bij de gemeentes en dat die nu weer terug wordt gestort. Kunt u mij daar wel iets meer over vertellen? Want of ik mis een stukje in het begrijpen van de brief, of ik heb iets niet te horen gekregen. Ik hoor het graag.
Wethouder Akkerman.
Wat de heer Van Duin naar vraagt, voorzitter, is eigenlijk niet het onderwerp van deze brief. Maar niettemin wil ik wel proberen uit te leggen wat daar bedoeld wordt. Ik heb u vorig jaar in oktober of zo, ergens rond die koers, gemeld dat er een tekort dreigde bij de serviceorganisatie van 4,5 miljoen. Een van de oorzaken was overigens het LTA. Omdat er een tekort dreigde van 4,5 miljoen, zijn er eigenlijk twee dingen gedaan. Eén, we hebben daar maatregelen genomen om erop te kunnen sturen. Daar hebben wij onder andere het programma Nee Tenzij voor ontworpen. En het andere was, is dat we aan de hand van de buurrap de begroting hebben bijgesteld en de gemeenten gevraagd om die 4,5 miljoen met z'n allen bij te lappen. Maar omdat er toch nogal op gestuurd is, en om redenen die u in dit onderzoek ziet, ziek genoemd. Is het tekort uiteindelijk, dat heb ik u ook eerder verteld, niet die 4,5 miljoen geworden, maar is het zelfs overgeslagen in een heel licht overschot van een paar ton. U krijgt dus binnenkort ook het voorstel van de jaarrekening en daar zal dan in staan dat die rekening van 4,5 miljoen teruggaat naar de gemeenten. De rekening die toen betaald is door de gemeente gaat dan terug naar de gemeente. En een klein stukje overschot, daar gaat dan nog een ander voorstel voor komen. Dat is de 4,5 miljoen die hier wel genoemd wordt. Dat heeft wel alles te maken met het LTA. En deze brief is vooral bedoeld om u te laten zien van ja, maar wat is er nou aan de hand met het LTA? Daar is het onderzoek voor gebeurd. En dat geeft ons ook de mogelijkheid uiteraard om daar op te kunnen acteren. En het belangrijkste daarin is natuurlijk, maar dat heb ik u vorig jaar ook verteld, is dat wij in de afspraken over 2016 hebben kunnen voorkomen dat hetzelfde kan gebeuren als wat vorig jaar gebeurde. Overigens, en dat is dan het laatste, voorzitter, de echte relatie tussen het wegvallen van het tekort en LTA heeft onder andere te maken met het Erasmuscentrum. Daar zaten nogal wat cliënten, die vallen onder het LTA en die vallen er ook terecht onder. Maar wat wij dachten is dat dat gemiddelde trajecten waren en dat blijken achteraf, nu de rekening was ook ingestuurd door het Erasmuscentrum, meestal onderzoeken te zijn. En die zijn veel kortdurender en dus veel goedkoper dan de gemiddelde trajecten. Dat heeft ongeveer 1 miljoen opgeleverd, heeft 1 miljoen minder gekost dan eerst gedacht. Hier was de brief voor bedoeld.
Dank u wel. Ik zie meneer Fortuyn instemmend knikken, dus zijn geen aanvullende vragen. Dank u voor uw beantwoording, wethouder. Volgende rip is 2016-22, evaluaties jeugdhulp. Wie wil daar het woord over voeren? Ik zie niemand. Dan de laatste rip, 2016-23, de reconstructie en rioolrenovatie Persumseweg. Wil daar iemand nog? Meneer Van der Water.
Een korte vraag, voorzitter. Nou, op zich lijkt het heel logisch dat zoekvoortwerkzaamheden tegelijk opgepakt worden. Alleen met die brug zijn ze al een heel poosje bezig. En nu krijgen wij pas bericht dat ze met de riolering en de wegreconstructie beginnen. Lopen die plannen echt na elkaar of was dat toch wel in een vroeg stadium al wel, we zijn dit van plan? Of is dat in één keer later bedacht?
Wethouder Akkerman.
Nou nee, dit is niet in één keer zomaar eventjes bedacht. Wat er aan de hand is het volgende. Wij hebben altijd gedacht dat het niet gecombineerd kon worden. Op het moment dat je met de brug bezig bent, dan is de zaak daar afgesloten. Maar de fietsers moesten daar in ieder geval wel langs kunnen. En oorspronkelijk zouden de fietsers met een noodbrug langs de Persumse Vlietbrug geleid worden en vervolgens wel weer terugkomen op de Persumse weg. Daar is het zo smal dat je niet kunt combineren. Je kunt niet en met de brug aan het werk zijn en vervolgens op de Persumse weg. Maar vervolgens is de noodbrug gelegd en gaan de fietsers of achter de kerk langs en het hele stuk langs. Dus komen dat stuk niet over de Persumse weg. Toen hadden we nog wel een aantal problemen te tackelen, want dan moeten natuurlijk ook NOA's'en. Nou, dat gaat er nog wel, moet ik hier wel zeggen. Maar bijvoorbeeld ook Stedin en het waterschap nog wel in de stand komen dat ze ook op datzelfde moment hun dingen kunnen gaan doen. Want als je de weg compleet vervangt, want dat gebeurt hier, moet ook de riolering gedaan worden. Moet ook het gas zodanig vernieuwd worden dat je niet over 3 of 4 jaar die weer moet vernieuwen, et cetera. Dat is, mag ik zeggen, na enig duw- en trekwerk toch voor elkaar gekomen. Ik denk dat onze mensen, maar ook andere mensen, daar wel complimenten voor verdienen. En dat heeft ons de kans gegeven om dit te gaan doen, waardoor we weliswaar nu 14 dagen langer nodig hebben. Maar daarmee wel voorkomen dat we eind dit jaar of volgend jaar 3 of 4 maanden de Persumse weg zouden moeten afsluiten. Nou, dit is een korte samenvatting van wat hier aan de hand is.
Dank u wel, wethouder. Ja. Dames en heren, we zijn het eind gekomen van deze vergadering. Met excuses voor het overslaan van een enkel agendapunt. Gebruik van wat verkeerde namen. En voor de enkele verspreking die ik in deze microfoon heb gedaan. Sluit ik deze vergadering. Dank u allen voor uw inbreng. Wel thuis.